Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Beyond the Game. Ik ben Yves.
En ik ben Marloes.
En in deze aflevering praten we met Rick Stapelbroek. Rick, welkom in de podcast.
Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Ja, hier te zijn. Wij zijn bij jou op bezoek en hebben een hele speciale locatie, want we zijn momenteel in Breda. Waar specifiek?
Ja, op het complex De Koepelgevangenisterrein. In het voormalige rechtsgebouw waar we nu een kantoor hebben.
Oké. Okay. Ja. Ja, ik denk dat heel veel mensen jouw naam misschien wel kennen, maar kun je jezelf eens voorstellen?
Ja, ik ben Rick, 34. Ik kom van oorsprong uit een klein dorpje uit de Achterhoek. Ik denk iets te creatief, dus mijn ideeën brachten me naar andere steden in het land en in de wereld. Dus ik ben op een gegeven moment in Utrecht gaan studeren. Heb een tijdje in China gewoond.
Oh, echt?
Ja.
Lang?
Ik heb daar een half jaar minor mogen doen.
Vanuit welke studie?
De opleiding Small Business and Retail Management.
Oké, okay, ja.
Ik heb 10 jaar gestudeerd met het behalen van 1 propedeuze.
Nice.
En mijn opleidingen zijn eigenlijk in 2 te delen. Dus ik heb heel veel sociaal-maatschappelijke opleidingen gedaan, maatschappelijke werk- en dienstverlening en veel economische opleidingen. En uiteindelijk was mijn laatste opleiding een opleiding tot ondernemer. En ben ik in het laatste 1,5 jaar in plaats van studiepunten te behalen aan de gang gegaan met mijn op dat moment 5e onderneming.
Oh, dus je had al 4 ondernemingen op dat moment.
Ja, en dat waren mijn hele kleine dingen die niet echt de markt hadden gevonden. Maar die laatste wel. En dat is op een hele mooie en bijzondere manier ontstaan. En uiteindelijk heeft dat ervoor gezorgd dat ik ben gestopt met studeren. En eigenlijk sindsdien ben ik ondernemer. Dat doe ik nu 9 jaar. Ik heb in de tussentijd heel veel producties mogen maken. Ik heb nu de rol van algemeen directeur. Met een iets kleiner kantoor doe ik ook wat verkoopwerkzaamheden. Ik heb een hele leuke vriendin, Marleen. Zij zit ook in het creatieve vak. En verder in mijn vrije tijd ga ik graag bolderen.
Oh ja.
Bolderen is een beetje het escape room hype, zeg maar. Iedereen is aan het bolderen op het moment. Maar ik vind het echt een geweldige sport om lekker in het moment te zijn.
Oké, ik bijt. Ik heb geen idee wat bolderen is.
Nee?
Nee.
Is dat bij jullie ook al een beetje opkomende?
Is dat zo met zo'n gekke kaasbal gooien? Is het dat?
Nee, dus klimmen. Het is, het is bandklimmen, maar dan ook op je kop. Hoe zeg je dat? Dat je echt alleen maar aan je armen hangt?
Ja, absoluut. Dus je bent ongezekerd. En je kan een metertje of 5 de lucht in klimmen. Met gewone grepen die je kent uit een oorspronkelijke klimhal. En met eronder grote matrassen. Dus op het moment dat je misgrijpt, dan kom je tot val. En dan moet je goed vallen en dan gaat het goed.
Maar is er dan ook zoiets als boulder talk? Dat je zo elkaar de beste muren kan aanwijzen en zo?
Ja, er is wel echt een community en een scene aan het ontstaan rond het boulderen. Ze hebben ook een aantal plekken, een soort mekka's voor boulderen, waar je in de zomer dan bijvoorbeeld in Frankrijk kan gaan klimmen.
Oké, okay, cool.
Die mensen die gaan dan in de zomer gewone rotsen beklimmen. En je ziet ook een soort hele competitie ontstaan. Ik ben zelf niet zo fanatiek. Ik denk dat als ik 1 keer per week hit, dat ik trots ben op mezelf. Maar ik vind het wel heerlijk om te doen. Want het is een sport waarin je lekker in je lijf zit. En wat ook heel erg uitnodigt om lekker in het moment te zijn. En het heeft een klein spelelement, waardoor het niet als sport aanvoelt, maar gewoon eigenlijk als spelen. Dus het is sociaal. Je kan er met vriend of vriendin naartoe. En dan heb je steeds een klim. En dan een praatje. En dan weer een klim. En weer een praatje.
Ja, en heb je dan ook verschillende kleuren aan grepen, dat je weet van dit is de makkelijke route en dit is de zwaarste route?
Ja, ze worden steeds moeilijker. Dus okay. Het begint met gewoon fatsoenlijke grepen die recht omhoog gaan. En op een gegeven moment dan ga je diagonaal klimmen, worden de grepen steeds kleiner. En op een gegeven moment krijg je echt hele kleine grepen waar je een beetje, bij wijze van spreken, je vingertoppen aan moet hangen. En dan wordt het moeilijk en dan heb je ook iets meer balans nodig. En ik ben wel een beetje een lompe boer wat dat betreft, dus ik moet het van mijn kracht hebben. Dus, maar dat is wel leuk. Ik hoorde laatst van mijn oud-regisseur, die was met een aantal dansers naar een bolderhoog gegaan. En dan zie je hoe mooi die creatieve discipline is. Want een danser die is de hele tijd met zijn instrument, met zijn lichaam bezig. En die kijkt vervolgens naar de muur hoe iemand aan het klimmen is. En die registreert dat. En vervolgens heeft diegene helemaal geen bolderervaring, maar doet dat in 1 keer na. En waarom? Omdat die eigenlijk in 1 klim kan ontleden wat een ander doet. En dat direct kan reproduceren. Dus dat vond ik wel een heel leuk verhaal. En ik ben absoluut geen danser, dus daarom moet ik het van mijn brute kracht hebben.
En ik neem aan dat dit binnen is.
Ja.
Trekt het jou dan ook door om dit buiten te gaan doen?
Nee, zo fanatiek ben ik niet. Nee.
En ook die veiligheid van binnen, van die kussens die eronder liggen, die helpen natuurlijk.
Absoluut, ja.
Okay. En dan iets gebroken?
Nee.
Dus
nee.
Die krukken die hier links van me staan, die zijn... ja, ik kijk ook oprecht echt naar
links. Ik ook.
Dat is goed geblufft. Ja, dat is mooi, je zou wel eens kunnen komen acteren.
Nou, ik hoor je al zeggen, 5 ondernemingen. Zat de onderneming waar je vandaag de dag werkt, zat er die al bij?
Ik denk dat was de 5e. Ja, ik werd op een gegeven moment in mijn vriendengroep een beetje die gast die net met een idee komt. Dus de eerste 2-3 keer werd dat heel serieus genomen. En op een gegeven moment was het, ja, dan komt Rick weer met zijn idee. En op een gegeven moment ging ik met mijn ideeën naar een evenement. Dat heet Startup Weekend Utrecht. Dat is een moment waarin creatieve zakenlui samenkomen om een weekend lang te brainstormen over ideeën en concepten. Tijdens dat weekend ging daarheen. Ik kwam allemaal mensen tegen die in de echte economie wat deden, terwijl ik nog studeerde en een beetje fantaseerde over hoe dat die wereld eruit zou kunnen zien. En daar ontmoette ik een aantal mensen die me heel erg geïnspireerd hebben. En onder die mensen zat Ruud Kool van Puzzelpost.
Die kennen we.
Ja, die hebben we gesproken.
En Ruud die had een geweldig idee om een escape room die hij in Boedapest had gedaan naar Nederland toe te halen. Was aan het puzzelen over een concept. Op dat moment waren er echt nog maar 3 escape rooms in Nederland. Dus hij zat er heel vroeg bij. Toen hadden we een team van 8 personen. We hebben toen een prijs gewonnen. Uiteindelijk wilde Ruud daar serieus op door. En ik heb hem toen een tijdje daarbij geholpen. Het zag eruit waar we misschien samen gingen werken in een bedrijf. Dus dat was heel leuk. En toen bouwden we escape rooms voor bedrijven. Als, denk ik, een van de eerste mensen in Nederland. Hij maakte met name de puzzels. En ik deed een stukje communicatie en randzaken. Toen hebben we een puzzelavontuur in Amsterdam gemaakt. Was ik echt gefascineerd. Want Ruud maakte dan designs op zijn computer. En dan ging hij dat lasersnijden bij een lokale shop. Dus toen de mooiste dingen ontstonden. En ik zag ook echt wat er gebeurde bij onze klanten. En dat was heel gaaf. Want we hebben slechts 3 projecten gedaan. Het is een periode van 3-4 maanden geweest. En toen op een gegeven moment zei Ruud... Rick, ik heb slecht nieuws. Ik wil de samenwerking stoppen. En de reden daartoe was, denk ik, dat Ruud wil hele mooie kleine dingen maken. En er zit iets in mij dat ik dingen altijd wat groter wil maken. En dat was niet verenigbaar in dat bedrijf. Dus toen zijn we met een goede scheidsrechter, Diederik van Bussel, erbij onze beide wegen opgegaan. En eigenlijk kijken we er allebei met een hele grote glimlach op terug. Want ik denk dat we allebei wel gevonden hebben wat we zoeken. En is dat heel mooi geweest.
Ja. Er waren geen fysieke escape rooms die jullie toen bouwden. Er waren meer puzzeltochten dan of zo, zeg ik het verkeerd?
Ja, puzzeltochten. We hadden een aantal fysieke objecten die we dan bij een kantoor van bijvoorbeeld een school op konden bouwen. En dat mensen daar gingen puzzelen. Ruud was eigenlijk een soort catalogus van verschillende puzzelelementen aan het verzamelen, die hij dan in verschillende samenstellingen kon gebruiken om maatwerk te leveren bij een klant. Dus dat was het ook. Ja, na 3 maanden hadden we wel een best wel inboedel aan puzzelobjecten. Heel veel geleerd. Heel dankbaar voor die periode. Zowel de Startup Weekend, hoe mensen je dan helpen, maar ook in de samenwerking met Ruud. En heel gaaf om te zien wat hij er nu allemaal mee heeft gedaan.
En vanuit daar ben jij langzaamaan gestart dan met real life gaming?
Ja, mijn fascinatie voor die industrie bleef. Misschien ook wel omdat je dan ziet dat Ruud maakte dan iets. En dan had je een klant of opdrachtgever of persoon aan de andere kant. En op het moment dat gespeeld werd, dan gebeurde er iets bij die mensen. En dat vond ik heel bijzonder. En toen dacht ik van, nou, dit is een nieuwe markt. En we hebben toen ook een opdracht gedaan voor Booking.com. Toen dacht ik, nou, hoe kan ik van meerwaarde zijn in deze markt? En toen kwam ik eigenlijk op het idee om een soort verzamelwebsite te beginnen. En dat is waar de naam Real Life Gaming ook vandaan komt. Ik kwam initiatieven tegen als Hellshooter, wat nu gestopt is, een airsoft ervaring, waarbij je tegen acteurs door een missie heen moet in een gebouw. Een aantal gave escape rooms. En bent ook bijvoorbeeld ook bij Erik van de escape room in Bunschoten geweest. Dat was ook een heel inspirerend gesprek, een hele gaaf vent. Ik dacht, nou, ik wil al die creatieve makers op een website samenbrengen, zodat ze gevonden kunnen worden, want ik vind dit de moeite waard. En misschien dat daar uiteindelijk wel een bedrijfsidee rondomheen ontstaat. Dus dat was ook de oorsprong van de website. Maar gaandeweg zat ik ook na te denken van, ja, ik moet dit ook op een of andere manier een verdienmodel aanhangen, want je kan niet vrijwillig je hele leven dat doen. En toen had ik die website en toen kwamen er eigenlijk een paar dingen samen. Ik had ooit een brainstorm gehad met Ruud en Diederik van Bussel over als een escape room een huisfeestje is, wat is dan het festival? En die brainstorm die werd niet helemaal concreet, behalve dat er gezegd werd dat je dan een heel groot pand nodig hebt waar mensen uit zouden moeten willen ontsnappen. Enkele maanden later kwam mijn huisgenoot en clubgenoot van mijn studentenvereniging Robin bij mij de kamer binnengelopen. En die zei, Rick, jij doet toch iets met escape rooms? En hij begreep het concept niet helemaal. Wist je dat je in Rotterdam de Noordsingelgevangenis kan huren? Dus die connecte ik er ook bij. En toen ben ik naar die Noordsingelgevangenis toegegaan. Toen kwam ik erachter dat ik die kon huren voor een evenement. De prijs was ongeveer... Ik denk dat ik de gevangenis 3,5 dag kon huren van het budget wat ik op dat moment had. En ik kreeg daar een rondleiding en leuk gesprek met Marco, de eigenaar van het evenementenbureau. En die zei, nou ja, ja Rick, het is een paar duizend euro om die gevangenis te huren. En ik schrok daarvan. En toen zei ik, ja, dat gaat me niet lukken, maar ik wil graag een plan met een plan komen wat wel haalbaar voor mij is. En achteraf heeft hij mij wel eens verteld dat hij dat een heel positief teken vond. Omdat hij rondleiding na rondleiding na rondleiding geeft. En dat iedereen dan langskomt met de verwachting dat ze gratis en voor niks gebruik mogen maken van zo'n locatie. En de ernst en serieusheid die ik had, van nou, ik kan niet dat betalen, maar ik wil wel wat betalen. En ik wil dit graag aan de gang krijgen. Dat gaf hem het gevoel van, nou, dat moet ik ondersteunen.
Had je toen ook al echt een plan wat je daar wou gaan doen? Had je toen al in je hoofd van... Ik ga hier acteurs in duwen, ik ga hier mensen opsluiten.
Ik had geen flauw idee.
Oh, oké. Dus je bent naar huis gegaan met, oké. Ja. Ik moet nu met een strijdplan komen.
Ja, en ik refereerde net al even aan China, waar ik een minor heb gevolgd. Daar probeerde ik een bedrijfje te creëren. Toen ik daar was, toen dacht ik, wow, deze mensen die werken echt supergoed samen. En dus, wat denken ze lange termijn? Als ze nou nog iets creatiever zouden zijn, dan is het echt game over Europe, zeg maar. En toen dacht ik, misschien kan ik ze helpen met creativiteit. Weet je wel, leuk om te kijken of ik kan helpen. Niet zodat ze Europa verslaan, maar gewoon omdat ik dacht, nou, dat hebben ze misschien nodig. En dat faalde falikant. Want in China moet je echt jarenlang in relaties en families zitten. Wil je überhaupt zaken kunnen doen?
Maar het Chinees?
Ja, een klein beetje.
Ja, dat leek me ook belangrijk.
Ja, en echt goed Chinees spreken, daar ben je gewoon 3-4 jaar mee bezig. Dus,
dat gaat niet op een half jaar.
Nee. Maar op de vlucht terug, toen zat ik te denken van ja, oké, dat is mislukt. Maar wat je veel leert als je gaat studeren in het buitenland. En ik weet niet of jullie wat jongere luisteraars hebben die nog studeren. Maar ik raad het iedereen aan. Je moet dat doen. Ga lekker naar het buitenland toe. Je leert eigenlijk meer over het land waar je vandaan komt dan het land waar je naartoe gaat. En toen ik in het vliegtuig terug zat, toen dacht ik zo. Hoe zit dat eigenlijk in Nederland? We kunnen best wel op de middellange termijn... nadenken en doelen stellen. We zijn waanzinnig creatief. We kunnen alleen niet zo goed samenwerken. Dus dat idee zat ook in mijn hoofd. En dat idee was ook met dat Startup Weekend iets versterkt. Want toen ging het over open source communities. Hele boerderijen in Berlijn waar mensen samenwerkten. En iedereen stukjes aandroeg. Waardoor zaken ontstonden. Dat zie je veel in de tech. Maar dat zie je ook veel in andere initiatieven. En toen dacht ik, ja, misschien moet ik zo'n community gaan bouwen. Want ik had geen flauw benul wat prison escape zou moeten zijn. Ik had een gevangenis. Ik wist dat escape rooms populair waren. Maar dat was het. En toen ben ik naar de Herman Brood Academie gegaan, naar de HKU. Naar allemaal verschillende creatieve opleidingen. En toen ben ik naar binnen gestapt en toen zei ik, oh, hoi, ik ben Rick. Ik heb een groot idee. Het lijkt me heel gaaf als mensen kunnen ervaren hoe het is om uit een echte gevangenis te ontsnappen. Ik heb geen flauw benul hoe ik dat moet doen. Maar ik denk wel dat ik er hulp bij kan gebruiken. Sorry, ik heb geen budget. Ik kan biertjes neerzetten en we kunnen een leuke tijd met elkaar hebben. Maar vinden jullie het leuk om hier aan bij te dragen? En toen heb ik 40 creatieve mensen heel enthousiast gekregen om bij te dragen.
Oh.
Dus dat was gaaf. En toen had ik een weekend bedacht waarin er gebrainstormd werd zou worden rondom het concept.
Ja, naar de supermarkt, allemaal kratjes bier kopen, ja. Pizza's bestellen.
En ik had allemaal verschillende mensen. Ik had de boekhouder, iemand die kostuums kon, een illustrator. Het grappige was, en ik vertelde over die 40 mensen, op die ochtend, op die zaterdagochtend, kwamen er maar 22 opdagen.
Dat is nou dan een creatieve mensen.
Ja, en dat is wel echt een punt. Als je een creatief vindt die en waanzinnig creatief is en zich aan de afspraken kan houden, Hou hem met beide handen vast. Die mensen zijn super zeldzaam en echt goud waard. Bijvoorbeeld Sander Erdman en Patrick Huis, die hebben heel lang onze vormgeving gedaan en de foto's, die waren daar wel. En die hebben heel veel, die hebben de mugshots voor ons bedacht. Die hebben de visuele identiteit gemaakt. Ze deden dat gewoon in hun studio, omdat ze dachten, dat is een goed idee om er een beetje bij te doen. Ja, ze hebben nu een mooie studio in Amsterdam, hele grote klanten. Ze doen ook veel voor escape rooms. Maar dat zijn gewoon jongens, daar kun je afspraken mee maken die over service. En die zijn kwalitatief en inhoudelijk heel erg goed. Dus dat soort mensen zijn denk ik heel belangrijk om in de buurt te hebben. En we gingen toen brainstormen, we hadden 2 dagen. Ik had 30% van mijn budget opgemaakt aan een bezoek aan de gevangenis. En die brainstorm ging alle kanten op. Ik weet nog dat na 4 uur zaten te brainstormen. En ik had het in 3 groepjes opgedeeld. En ik ging bij een groep zitten. En in 1 keer ging het helemaal niet meer over die gevangenis. Het ging over, zou het niet gaaf zijn als we UFO's maken en een alien ervaring. En dat mensen daar weer weggaan. Dus dan kwam je er wel achter dat je als creatief producent dat ook een beetje moet faciliteren. En faciliteren, dat kon ik wel. Want op de zondagochtend, toen had ik geregeld dat we dan de gevangenis mochten bezoeken. En die toen waren we daar met 16 mensen. En nou, ik wil bijna kinderen zeggen, die creatieve mensen, die waren als kinderen. Die gingen helemaal op die fotografen, die gingen foto's maken. De audio mensen gingen klappen, hoe is het geluid hier? En ze gingen dat pand helemaal tot zich nemen. En daar ontstonden ideeën. En het belangrijkste idee uit dat weekend was, je kan niet voor, de pand is te groot voor een klein spel. Er moeten veel mensen gaan deelnemen. Je kan niet voor 80 mensen je puzzels neerleggen. Dat gaat allemaal door elkaar heen lopen. Dat werkt niet. Je hebt iets anders nodig. En toen ontstond het idee om het meest ingenieuze puzzeltje te pakken. Een acteur. En werd het idee geboren om acteurs te gebruiken voor de experience.
Wauw. Ja, wat een geschiedenis eigenlijk. En ook hoe dat zo ontstaan is met dat je een school binnenloopt of een paar scholen en zegt, ik heb hulp nodig met een brainstorm. Ik heb een idee. Ja. Let's go. Ja. En hoeveel jaar terug is dit in de tijd?
Dat is 9 jaar geleden of zo.
9 jaar geleden.
Ja, het verhaal wordt nog wel mooier. Denk ik. Uit die creatieve groep ontstond op een gegeven moment het idee om een soort kernteam te maken van spelontwerpers. En dan gingen we elke dinsdagavond gingen we rond de tafel. En dan gingen we met 5, 6 mensen die de LARM scene en Dungeons and Dragons vet vinden. Of digital games maken. En die kwamen dan uit school van de HQ naar me toe. En dan had ik eentje, die was heel goed in Rogier van der Helm. Die schreef alles heel zorgvuldig op. En ook daar was het van ja, ik heb 3 uur met deze mensen. En daarna zijn er misschien een paar dronken of ze iemand stoont. En dan gaat de kwaliteit omlaag. Rogier overigens niet. Die was altijd heel, heel sharp. En daar kwamen hele mooie ideeën. Maar die ideeën moesten op een gegeven moment bij elkaar gepuzzeld worden. En dat ben ik gaan doen. Dan heb ik een soort eerste concept gemaakt. Om de acteurs te werven heb ik een regisseur gevonden die me ging helpen met het opzetten van een casting. Die casting werd gehouden in het studentenhuis van een vriend van mij die toevallig een zaaltje had wat hij wilde verhuren. En daar kwamen daadwerkelijk 23 acteurs op af. En hele goede acteurs, bijvoorbeeld Okke Verstrengen, de gevangenisdirecteur, Henk Keizer. Maar die kwam op de eerste auditie af. Heel veel mensen waren een beetje verward, want ze dachten dat ze gingen auditeren voor een film.
Cool.
En er was best wel veel goede acteurs aan overgehouden. Ja, die mensen werden enthousiast en toen gingen we ze trainen. En dat deden we in een zaaltje, want we konden die gevangenis niet betalen. Dus ik met tape allemaal vakken maken van dit is hoe de gevangenis er ongeveer uit moet zien. Nou, gingen we dingen oefenen. En uiteindelijk was de grande finale een testgame. Een testgame waarin we allemaal mensen uit ons netwerk uitnodigden om voor het eerst Prison Escape te spelen. Ik had overal eens gekocht, mugshots waren gemaakt.
Op de locatie ook al meteen spelen?
Ja.
Okay.
En was iets van 40 man. En dat was de eerste versie. En dat ging heel goed, alleen het was op een gegeven moment een beetje gênant. Want mensen die waren wel tot 5 keer toe ontsnapt. En dan niet 1 persoon, maar de hele groep.
In 1 sessie?
Ja. Dus bij de 5e keer liep ik naar die mensen toe. Ik zei, ja, je doet het echt geweldig goed. Maar kun je alsjeblieft terugkomen? Want we hebben nog een gave slotscène. Dat zou wel leuk zijn als jullie die ook meemaken.
Het is maar goed dat je test.
Ja. Dus dat gebeurde. En die mensen die vulden na afloop ook een formulier in. Hoeveel ze ervoor wilden betalen. Hoe ze het gehad hadden. Mensen hadden echt oprecht een leuke tijd. Ze wilden ook wel wat voor betalen. Lang niet genoeg voor wat het zou moeten doen. Maar de ontwerpers hadden ook wel een beeld van, ja, we kunnen dit wel naar een volgend niveau brengen. En toen was het geld ook bijna op. En toen zijn we een crowdfundingcampagne gestart. Dus toen was het alles of niks op een crowdfundingcampagne. En wat heel gaaf was, was dat die groep aan acteurs en creatieven, die begonnen eigenlijk een soort netwerk te worden rondom dit project. En die hadden een betrokkenheid en een eigenaarschap die denk gewoon gelijk is aan die van mij. Als jij die mugshots bedenkt in dat spel, dan wil je heel graag dat dat werkelijkheid wordt.
Ja. Ja.
Als je audioboxen neerzet waar schoten en hondengeluiden gelonden uitkomen, dan wil je dat gewoon graag een keer in het echt meemaken. Dus die mensen ben ik echt heel dankbaar voor. Die begonnen die campagne, die crowdfundingcampagne, te delen alsof ze mij waren. En er kwam een best wel groot bereik. Mijn vrienden, die niet meer geloofden in mijn vijfde idee, die steunden me bij start door gelijk 20 tickets te kopen. En op een gegeven moment was het ging het begin wel lekker. En op een gegeven moment was het dag 10. En toen zat ik op kicktrack.com te kijken, een soort website. En kijk, gaat deze campagne nog lukken? En toen stond dat de kans 0,012% was dat de campagne nog zou kunnen slagen.
Oh.
Want hoeveel geld zocht je op dat moment?
Ik weet niet, volgens mij €18.000. En dat was het bedrag wat ik zocht. En dat is voor mij destijds astronomisch. Hè?
Maar dat was wel, jij was wel in je eentje eigenlijk dan real life gaming, om het dan maar even zo te zeggen. Je had dan heel veel enthousiastelingen die jou daar dan bij hielpen.
Ja, ik ben heel erg, zeker, mijn familie heeft me ook heel erg geholpen met wat van die drugspakketjes, ponypacks. Daar zit dan speed of cocaïne in. En dat werd aan de keukentafel bij mijn ouders gevouwen. Met bakpoeder erin, overigens.
Je hebt nog in mijn BH gestopt.
Ja.
Zouden we eens even snuiven.
Brian van Hune was iemand die ook van het eerste uur was. Die is daar niet ondernemend in gestapt. Maar daar hebben we gewoon een zakelijke afspraak gemaakt. Heeft mij heel erg geholpen. Die is in die zin net zozeer geestelijk vader van Prison Escape als ik dat ben. Han van den Berg heeft op een gegeven moment de marketing gedaan. Er zijn een aantal mensen, mijn zusje heeft ook een hele belangrijke rol commercieel gespeeld. Er zijn een aantal mensen die op een gegeven moment ook wat zakelijker en professioneler gingen helpen. Maar tijdens die crowdfundingcampagne stond ik er wel in die zin alleen voor. Je zit die campagne te refreshen, je zit 200 mensen te bellen van joh, kun je die campagne alsjeblieft steunen. Als het niet lukt, krijg je je geld terug, weet je wel? Dat is een goed argument.
En dan zie je 0,01% slaagkans.
Ja. Toen kwam mijn huisgenoot, die Robin van die gevangenis, die kwam weer in mijn kamer binnen. En die zag me daar in zakkendas zitten. En die zei, joh Rick, wat is er man? Ik zeg, ja, het gaat hem niet meer gebeuren. En ik denk dat ik mijn opleiding ook niet meer kan halen. Weet je, totale paniek. En dat één keer, dat was echt één moment dat ik er niet, dat ik dacht, het kan niet. En dat ben ik toen wel echt kwijtgeraakt, ook voor de jaren die daarna kwamen. Toen zei hij, je moet even gaan praten met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt als jij. Zodat je kan kijken. En toen kwam ik uit bij Mark Polle van Hellshooter. Dus dat airsoft ervaring met acteurs in een gebouw. En Mark die heeft ook een crowdfunding campagne gedaan. Volgens mij heeft Sherlock ook een crowdfunding campagne gedaan. Er zijn een aantal bedrijven die op die manier gestart zijn. En ik zat met Mark. En Mark zei, Reek, je moet met zo'n campagne gewoon een beetje geluk hebben. Het was het moment dat geen stel mijn campagne oppikte dat het in één keer goed ging. En ik zit met hem een kop koffie te drinken en ik refresh mijn Twitter feed. En vervolgens zie ik Alexander Klupping, die is van De Wereld Draait Door, was die veel tech gast. En die had de grootste Twitter following in Nederland op Twitter. Die had 500.000 mensen die hem volgden. En die deelde de campagne.
Maar hoe dan in één keer? Je zegt ook geen stijl. Wat voor rol hadden zij daar dan in?
Ik heb geen hulp gehad aan geen stijl. Dus Mark met zijn Hellshooter ervaring had een crowdfunding campagne die bij geen stijl gepromoot werd.
Ah, zo. Okay.
En hij zei, je moet geluk hebben. Als zoiets gebeurt, dan komt het goed. Ik had daar wel radio-interviews gedaan en zo, maar het ging gewoon niet hard genoeg. En toen zat ik met hem te praten en ik refresh mijn Twitter-feed en ik zie dat Alexander Klupping dat project heeft gedeeld. En ik ben tot de dag van vandaag ervan overtuigd dat dat idee niet via de radio, bij hem terug is gekomen. Ik denk gewoon dat het een van die creatieve mensen is geweest die dat tegen een vriendje heeft verteld bij de HQ Hilversum. Wat dan toevallig bij een of andere techpersoon terecht is gekomen en daarna bij Alexander Klupping. Dus in die zin, ja.
Ja, gewoon via mond op mond is dat uiteindelijk bij hem gekomen.
Ja, en het netwerk. En toen hebben we de campagne gehaald.
Vet.
Ja.
Dus na die Twitter ja, berichtje, zal ik maar zeggen, zag je meteen in je crowdfunding.
Heb je nooit gesproken, vraag ik me af, of een bericht gestuurd?
Ja, daar huist ook wel commercieel in mij. Dus ik heb wel geprobeerd om een aantal keer hem mee te laten doen met het spel. Denk ik, heb het nog een keer. En ook gratis en zo, maar dat is er niet meer van gekomen. Overigens hebben meer mensen die campagne toen geliked. Dus Sherlock heeft het geliked, Logic Logs, Questomatica. Heel veel mensen die vroeg in de industrie zaten en het heel gaaf vonden en nieuwsgierig waren naar wat kan er nog meer. Dus dat is heel cool. En die hebben ook de eerste spellen allemaal gedaan.
Ja, leuk.
Ja, Alexander, bedankt.
Ja.
Ja. Ja, daarvoor zitten we hier. Dus, ja,
precies.
Ja, je had toen een goed idee. Mm-hmm. Je had de crowdfunding. En toen, want je had een 18.000 euro.
Ja.
Wat wou je met dat geld doen? Waar had je het voor nodig?
De verdere aanschaf van kledingstuk, kostuums. Huur van portofoons, techniek. De huur van de gevangenis.
Want mocht je bijvoorbeeld iets aan die gevangenis doen, bijvoorbeeld? Want ik kan me wel voorstellen, je hebt misschien wat camera's nodig om tenminste te weten waar de mensen zitten.
Wij speelden blind. Helemaal. En helemaal aan het begin bij de testgame zelf zonder portofoon. Dan rende ik van acteur naar acteur met mijn horloge. Van, je moet nu gaan lopen met die mensen, anders komt het niet goed. Dus dat is ook wel grappig. Want ik denk ook dat veel escape room eigenaren, die hebben een soort standaard dat ze technologie gebruiken. Hè? Dus veel camera's, bepaalde inrichting, hostroom. En wij hebben dat eigenlijk pas hier in Breda voor het eerst professioneel en strak gedaan. En tot die tijd draaiden we blind op vertrouwen, op portofoons, op groepsdynamiek, op het juiste moment op de juiste plek zijn. Maar ja, wel, we hadden op een gegeven moment een bloedsysteem gekocht dat je iemand neer kon schieten en dat er dan bloed uit zijn borst kwam. Dus het zit hem heel erg in dat soort dingen waar mensen iets mee kunnen.
Ja. Ja. En hoe groot was het spel op dat moment? Was het gemaakt voor 20 deelnemers, 50 deelnemers?
Volgens mij zijn we begonnen met 60 deelnemers. En daar had ik iets van 16 of zo acteurs tegenover staan. Ja, ja. Of misschien iets meer, misschien 18, denk ik.
En hoe zat het dan met die gevangenis? Werd die door? Je had die niet voor jou alleen. Je kon alleen maar zeggen, ik wil hem zondag hebben bijvoorbeeld. Of elk weekend hebben. Of...
Ja, het was daghuur. De gevangenis is overigens nu compleet herontwikkeld. Als je nu rondloopt en het zit echt op 100 meter van Rotterdam Centraal, dus die appartementen. En in die fase was het idee dat tussen de aankoop van de nieuwe eigenaar en de herontwikkeling de dingen moesten gebeuren, zodat er aandacht zou komen voor die plek. En dat gebeurde af en toe. Maar het is onvoorstelbaar. Je hebt een van de grootste gevangenissen van Nederland, een panopticon gevangenis. Zoek hem maar op Google. Het is een prachtig ding. En je loopt daar rond om een spelletje te geven in het hart van Rotterdam. Echt met superveel vierkante meters. En je bent daar gewoon met een team van 20 man. Weet je, dat te wachten op 80 gasten. En je hebt vier cellenhallen, je hebt een kapel, je hebt een luchtplaats, je hebt een heel souterrain, allemaal kelders waar je doorheen kan. En dat hebben we eigenlijk nooit teruggevonden. In Rotterdam hadden we echt een unieke speeltuin. En sindsdien hebben we vaak wel kleinere gebieden die we gebruiken voor de show.
Maar gebruikten jullie ook alles voor de show in Rotterdam dan?
Ja, in het begin hadden we een klein gedeelte. Het was het showweekend van de try-out, dat ik om 5:00 ochtends wakker gemaakt werd door Luc Gerritsen van Showline. En ook een trotse Achterhoeker die allemaal audiotechniek kwam brengen. Bij mij thuis allemaal spullen ging inladen. Dus dan ging er bij mij in mijn studentenkamertje werd er een lijkenkist in die bus geschoven, overal. En die was een grote bus. Het zit echt tot het dok toe vol. Ik gaf ook Luc koffie en dan kwamen we aanrijden. Brian die zat in die auto. En ik weet het nog, als de dag van gisteren. We komen dat terrein, dat gevangenisterrein oprijden. Door een poort. En we hadden een soort gebied. We hadden een kapel en een klein cellenhalletje en een soort ingang. En dat we bedachten, nou, daar moet het gaan gebeuren. En het gave aan die ruimte was dat er ook een luchtplaats bij zat die ingekooid stond met een groot hekwerk. Maar die konden we pas zien als we de hoek omreden. Dus wij reden met die bus. En op een gegeven moment, helemaal op het einde, zie ik een gigantisch gat in de muur. Later bleek dat daar een hekwerk geplaatst ging worden als een nieuwe ingang. Maar ja, daar zou de ontsnapping langs moeten. Dus je hebt een gat in de muur, dus mensen kunnen daardoor naar buiten. En ik zit daar en ik word echt lijkbleek. Want je hebt al die gasten die langskomen, die een leuke tijd verdienen. En vervolgens tik Luc me aan, die zeggen, kijk eens naar rechts. Het is nog veel erger. En ik kijk naar rechts. En ik kijk je na 40 meter aan hekwerk, 5 meter hoog met allemaal prikkeldraad erop. Allemaal kapot gelast, tot aan de onderkant. Dus dat hele hek was weg. En het is eigenlijk hetzelfde als je een escape room hebt en je haalt er twee muren uit, weet je wel? Dat werkt niet.
Nee. Ja, jullie hebben gewonnen, want je bent alles nog. Hoe heb je dat toen opgelost dan?
Ja, die groep is... Het is zo mooi wat er gebeurt als je iets nieuws opstart. Dat je dan zie je echt uitzonderlijke dingen van mensen. Dus mensen hebben een ongelooflijk grote creativiteit in hun. En op het moment dat er echt noodzaak is, er moet iets opgelost worden, dan is het gewoon poef. Dan komt er een oplossing. En dan heb je een team en dan kun je een aantal mensen gewoon vertrouwen met dat zij hun stuk gaan doen. Dus we hadden in één keer een nieuw gebied. Ik bellen of dat kon, acteurs inlichten. En uiteindelijk is dat zelfs een upgrade geworden, want we hebben een veel groter speelgebied gekregen hierdoor. En uiteindelijk is die show ook kwalitatief verlopen. Maar dat is echt in 2 uur omgebouwd, zeg maar. Ja.
Want hoe lang is die voorbereidingstijd dan?
Voor dat eerste weekend?
Ja, toen...
Dus je hebt een hele lange ontwerp aanloop. Ik denk dat we daar 5 maanden over hebben gedaan. Dan toen de crowdfunding lukte, dat was het eind december. En toen hebben we denk ik in 2,5 maand de brieven eruit gedaan, de laatste organisatie gedaan. Dus,
Als jullie dus een sessie draaien op zaterdag, dan moet je 's morgens daar zijn om alles op te bouwen, kabels te leggen, luidsprekers te zetten, et cetera. Ja. En s'avonds heel de boel terug afbreken als je de volgende dag geen groep meer hebt. Want door de week worden er andere dingen gedaan. En als je pech hebt, slopen ze half de gevangenis nog.
De gevangenis is een moeilijk pand om te slopen, dus dat scheelt.
Maar wel de omgeving in ieder geval.
Nee, we deden daar op een gegeven moment deden we op de vrijdag 2 shows. Op de zaterdag 3 shows en op de zondag weer 3 shows. Dus dat was de structuur. En dan hadden we in de buurt een soort plek waar we konden overnachten. En dus, dat is over tijd is dat allemaal geprofessionaliseerd. Dus als je nu kijkt naar hoe we organiseren, op dit moment zijn we bezig om de laatste dingen voor het najaar te doen en zijn we bezig met volgend jaar. En ben ik projectplanning aan het doen voor misschien een ander project. Heel veel stabiliteit, heel veel duidelijkheid voor de mensen waarmee we werken. En destijds was het gewoon van, ja, je moet op de dag zelf zijn en dan hoor je wat er moet gebeuren. Die games die waren een succes. Maar je wordt wel geconfronteerd met dingen die je beter moet doen. Dus bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid die je hebt over de veiligheid van je bezoekers. Dat is iets wat ik met de testgame heel erg geleerd heb. En wat echt in mijn kern is gaan zitten. Dat iedereen een veilige tijd ook heeft. Want je kan een avontuur maken, je kan iets creatiefs doen. Maar je wil er wel helemaal over nagedacht hebben. Want op het moment dat iemand er iets aan overhoudt, dan is het het niet waard geweest. Dan is misschien wel het hele avontuur het niet waard geweest. En ik ben heel trots om te zeggen dat dat bij ons nooit gebeurd is. In 9 jaar tijd best wel een radicaal spelletje draaien. Maar het was de eerste testrun dat ik me daar bewust van werd. Weet je wel?
Want mensen gaan toch rare dingen doen. Hè? Ze spelen mee, ze gaan toch een knop om.
Ja.
En
ja.
Het enthousiasme treedt in, de adrenaline komt boven.
Ja. Ja.
Maken mensen rare sprongen, denk ik, af en toe.
Ja, dat is ook wel wat er gebeurde. Want er was toen iemand die had een deur gevonden die open stond en een laddertje. En die is via dat laddertje is die een van de weinige ramen tegengekomen waar geen tralies voor zat. En toen is die door de dakgoot van een 10 meter hoog gebouw is die geprobeerd om te ontsnappen. Ja, dan sinds nooit meer gebeurd, want we hebben sleutelplannen en veiligheid. Maar als je zo'n verhaal hoort, dat daalt het echt bij je in. Ik ben verantwoordelijk voor deze mensen, voor al deze mensen. En dat moet goed en veilig gaan.
Ja, want als jij het goed gedaan hebt, lijkt het allemaal heel realistisch.
Ja.
Maar de keerzijde is ook, die bezoeker weet niet waar die grens ligt. Die denkt, misschien is het wel de bedoeling dat ik net die ladder en die dakgoot in ga. Ja, hoe raar het ook mag klinken. Maar voor hem is dat even de realiteit waar hij zich in bevindt.
Ja, en dat is een onderwerp wat niet vergeten mag worden. We nemen dat heel serieus. We hebben tegenwoordig ook hele duidelijke veiligheidsregels die we communiceren. Die ik ook iedereen die met acteurs werkt of in zo'n ervaring komt. Dit moet je gewoon doen. Geen fysiek contact tussen acteurs en deelnemers. Dat is gewoon een grens, weet je, daar blijf je van weg. Een veiligheidswoord voor de bezoeker, exit. De acteur stopt met acteren en helpt je direct als mens. No play voor de acteur. Dus doe je als bezoeker iets wat niet hoort. Nou, dat kan je niet altijd weten, maar met no play halen we je dan eventjes uit de situatie. Krijg je een nieuwe aanwijzing. En sloopt niks in het pand. Nou, dat haakt dan in op jouw punt. En een stuk over brandveiligheid en hoe we ontruimen. Maar dat moet je zetten. En iedereen moet dat begrijpen. Want, en vervolgens moet je nog heel veel andere dingen regelen, zodat het gewoon goed loopt. Nogmaals, het is het gewoon niet waard als het misgaat.
Ja, ik kan me voorstellen, de meeste mensen hebben een escape room voor 4 tot 6 spelers. Misschien hier en daar een uitzondering.
Ja.
Maar als je plots 60 mensen hebt, gelden daar regels voor?
Bedoel je qua overheid? Of,
ja, dat je gewoon qua veiligheid, qua ontsnappingsroutes. Ja, dus maakt dit iets uit of je dat voor 4 zou organiseren of voor 100? Waar zit er een grens?
Ja, dus waar je sneller op uitkomt, bij Prison Escape hebben we altijd de omgevingsvergunning nodig. Dus dat omdat we meer dan 50 mensen samen laten komen. Dus dat is een soort juridisch traject waar we altijd doorheen moeten. Hier in Breda, omdat het zo'n monumentaal pand is, had de brandweer ook hele strenge eisen. Dus dat zijn punten waar je op moet letten. Ja, je hebt de aansprakelijkheid, maar nog veel belangrijker de verantwoordelijkheid als organisator. Je wil gewoon dat iedereen een leuke tijd heeft. Daarom doe je wat je doet. En ik denk dat dat de belangrijkste drijvende kracht is geweest in dat we het met z'n allen veilig en leuk hebben gehouden. Ook in de dynamiek. Want wij werken toch wel met bewakers en gevangenen en een beetje macht en zo zit daarin. En daarin ook zullen we altijd aan de gang gaan met, joh, je hebt zoveel autoriteit als de bezoeker je wil geven. Je hebt mensen van vlees en bloed tegenover je staan. Zij moeten de held worden in de beleving. Dus alles wat jij doet, ook al ben je even boos of even streng, het moet altijd ten dienste staan van die ander. Het moet emotioneel veilig zijn en mensen moeten sterker de beleving uitkomen dan dat ze erin gaan. Ja, dat is op meerdere vormen en dat zit nu echt in het DNA van de mensen waarmee we werken. Dat is heel fijn.
Ja, mooi om te horen.
Ja, en wat ik me ook afvroeg is, hoe liep het in het begin? Dus je had een paar groepen, hè, ja. En mensen die via de crowdfunding ook waarschijnlijk kaartjes hadden.
Ja.
Was er publiek voor? Liep het storm?
Allereerst, ik had maar die eerste games die waren in maart. En ik was niet zo business savvy. Het verhaal was dat in april dat we al moesten stoppen. Dus het was eigenlijk een one-off. Het zou 1 weekend zijn.
Oh, gewoon 1 groot evenement.
Ja, nee, daarna ging de herontwikkeling starten, was het klaar. Maar toen kwam er een verlenging van een jaar en uiteindelijk nog een jaar. Dus dat kunnen we misschien meer shows doen. En toen kwam er iemand, en Han, die was heel handig met advertenties, met marketing. Waar we ook heel veel profijt van hebben gehad, zijn die mugshots van Sander en Patrick. Hey, iedereen krijgt bij ons na deelname een mugshot. En dat is gewoon een hele gave foto. En het is niet eentje waar je er super hip of beautiful uitziet. Je ziet gewoon een echt mens.
Het is lekker grauw, hè?
Ja.
Ja.
Ja. Ja, jullie kunnen hem nog...
Ik heb hem. Ja. Ik heb hem nog.
Ik heb nog nooit gespeeld. Dus,
ja. Nee, hebben jullie toevallig die gedeeld?
Ik heb die niet gedeeld, maar ik ben niet zo social media...
Maar dat wil ik net zeggen. Het is iets dat natuurlijk iedereen gaat delen.
We kregen, en het Facebook-algoritme was toen ook heel anders. We kregen toen 350 likes per mugshot. En dan na een weekend dan upload je 1000 mugshots. Dus we braken Facebook. En iedereen die zag de hele tijd die mugshots voorbij komen. Ja, dan ga je dat doen met een bedrijf met bijna geen organisatorische structuren. En ik weet nog, toen kwam in één keer al die omzet binnen. En ik wist niet wat me overkwam. Ik vond op dat moment, weet je wel, vond ik €2000 echt veel geld.
Ja,
en dan is ook veel geld, weet je wel. Maar dan ga je in één keer in een week tijd 500 kaartjes verkopen. Gemiddeld €60, weet je wel. En dan zit je te kijken, oké. Dus toen moest de hele organisatie opgebouwd worden. Verdere professionalisering van de shows. Toen moesten we op een gegeven moment stoppen in Rotterdam. Toen hebben we in 3-4 maanden tijd een soort koprol gemaakt. Toen zijn we in Breda uitgekomen.
Omdat ze gingen herbouwen of herontwikkelen.
En daar is eigenlijk dus het hele bedrijf ontstaan.
En toen hier naar Breda toe gegaan?
Ja, ja.
En dezelfde constructie? Dus in de weekenden de gevangenis huren en voor de rest niet?
Ja, dus ook hier was het een daghuur, maar voor veel meer dagen. Ik zit nog even te denken trouwens. Is het nog aardig om even in te duiken voor de luisteraars op wat je meemaakt bij Prison Escape?
Ja, super tof.
Ja,
ja, zeker. Nee, we kunnen bijna nooit over spoilers praten. Er zijn nooit wat er in een kamer gebeurt. Als jij iets wilt vertellen wat er gebeurt, kom op.
Ja,
dat is leuk.
Leuk. Het voordeel is, we zijn een soort rondreizend circus. Hè? Dus we gaan van plek naar plek naar plek. En dan maken we steeds een nieuwe spelbeleving. En veel is dat Prison Escape. Maar Rotterdam gaat niet meer terugkomen. Dus dat zijn nu appartementen geworden. Dus daar kan ik ook wel wat over vertellen hoe dat is. Had jij hem in Rotterdam gedaan?
Ik heb hem in Breda gespeeld.
Oké, ja. Ja, Rotterdam was...
Maar dat was dus echt anders dan?
Ja was, Rotterdam was echt grauw, zeg maar. En heel interessant, ook vanuit een ontwerpperspectief. Die betrokkenheid en het eigenaarschap waar ik het over had, hè, die community... Dat heerste ook heel erg bij de acteurs. Die kwamen zelf met kostuumideeën, scène-ideeën. Begonnen zelfs verhaallijnen om te ontstaan. En die mensen waren er zo bevlogen in dat ook na het werken ze gewoon gingen brainstormen van ja, hoe zou dit moeten lopen en hoe zou dat moeten lopen. Heden ten dagen hebben we gewoon heel verhaal uitgewerkt. Allemaal karakteromschrijvingen, scènelijsten, quests, escapes. Dat is allemaal gestructureerd. Maar de structuur in Rotterdam was veel, veel breder opgezet. En er was heel veel ruimte om bij te dragen. Dus dat ontstond. Bij Rotterdam begon je beleving eigenlijk al 2 weken voor het evenement. Een soort call to action. Je kreeg een envelop thuis met daarin een brief. Een brief, de oproep strafbrief, die nog steeds in ons concept zit. Waarin die een beetje lijkt op de brieven die je van de overheid krijgt, zeg maar. Maar we maken geen misbruik van intellectueel eigendom, daar heb je zorgen over te maken. Maar daar staat in, je gaat de gevangenis in voor 10 jaar en het is onherroepelijk. En die hebben we echt naar al onze bezoekers al gestuurd en er gebeuren de meest hilarische dingen. Mannen of vrouwen die terugkomen van het werk en dat hun partner dan op de bank zit met de schemerlamp aan en die brief op tafel. Weet je wel, wat heb je geflikt zo? Wat ligt er nu voor? Nou, dus dat en mensen leven daar naartoe en dan gaan ze zich daarin verdiepen en dan gaan ze erover nadenken. En uiteindelijk komen ze aan bij de poorten van het gerechtsgebouw bij de Noordsingelgevangenis. Waar je dan met 100 andere mensen stond. Uiteindelijk werd daar shows voor 150 man georganiseerd. En het enige wat die mensen in handen hadden was die brief. En dat stemde ze alle stonden. En dan kwam er in één keer, iedereen stond dan in een soort fuik. En dan kwam er in één keer een bewaker over de stoep aangelopen. Met een kale kop en een arendsoog. En die keek die groep aan. En die groep die begon een beetje te lachen. En die bewaker die was overduidelijk niet onder de indruk. En vervolgens zie je de groep heel stil worden. Dan denk je, oké. Okay.
En de groep awkward moment zo, hè? Ja.
En dus de groep gaat achter die bewaker. Die komen dan uiteindelijk bij mij terecht. Ik heb 200 van die spellen daar de uitleg mogen doen en producentenrol mogen pakken. En dan licht ik kort het een en ander toe. En dan deden we iets wat we altijd bij Prison Escape hebben gedaan. We halen groepen een beetje aan elkaar. Dus dan ga je mensen oproepen op voornaam. Maar die lijsten zijn gehusteld. En dat vinden we aardig om te doen, omdat we heel erg hopen dat mensen de held worden in een avontuur en echt onderdompelen in een verhaal. En niet als collega's van de administratieafdeling door het uitje heen lopen. Dus jij als bezoeker wordt dan opgeroepen. Je mag in je eentje naar me toe lopen. En dan door dat hek heen, waar eerst dat gat zat, daar hebben ze een mooi hek in gezet. En dan kijk je wel een kilometer verderop en dan zie je 3 bewakers staan. En allemaal mensen die heel netjes 5 meter na 5 meter van elkaar die kant op lopen. En dan mag je ook lopen. En in één keer zie je rechts van je een gevangenismuur. En iets verderop staat er een bewaker die je aankijkt van doorlopen. Zonder daar iets over te zeggen, dat hebben mensen helemaal niet nodig. Dan sta je voor die prachtige Panopticum gevangenis, je ziet het hart, je ziet 2 gigantische cellenhallen. Je moet een trappetje naar beneden. Je loopt de ruimte in. De eerste bewaker zegt, hey, die kant op. En je komt de ruimte in en daar zie je 3, 4 bendeleden die jou een overal in je handen gooien. Poef. Nou, je pakt die overal, je wordt in rijen gezet. Daarvoor heb je overigens je telefoon en portemonnee ingeleverd in een kluis. Die ga je niet meer bijhouden. Je hebt die overal. Je staat netjes in rijen. Je ziet andere mensen binnenkomen die ook even opschrikken, maar die heel snel meegaan in het stramien van het systeem, waar je uiteindelijk dan weer uitbreekt. En uiteindelijk ga je via een stel metaal trappetje omhoog en zie je al dat licht van die Panopticum gevangenis op je neerschijnen. Je hoort geklik op de achtergrond, het geluid van een camera, een mugshot camera. En op de balustrade staat een gedetineerde ongeveer 20 meter boven je wat te tikken. Je leert een beetje dat er toch wel geluisterd moet worden en dat er toch wel iets in ons mens zit dat we dat graag doen. En er wordt een registratiefoto van je gemaakt waarin je wel iets van creativiteit kwijt kan. Want je hebt eerder al een badge getekend met een bijnaam of een pseudoniem. En dat kun je bij dat Muxelbordje weer doen. Echt stoere mensen durven daar misschien zelfs een brutale blik op te zetten die vastgelegd wordt voor de eeuwigheid. Maar veel mensen kijken serieus. En uiteindelijk word je in een rij gezet waar in één keer een vent van 2 meter in een rode overall die eruit ziet als de hoofdrolspeler van de Green Mile tussengezet. Die een beetje briesend naar de bewakers doet. En die zijn hand naar achter doet en jou een ponypackje in je handen duwt. Waar je dan misschien op een later moment iets in vindt. Nou, vervolgens ga je naar de luchtplaats. Bewakers zetten je in rij, 130 man breed. Bewakers eromheen. En dan komt die akelige kale man in zijn lange jas dat die luchtplaats opgelopen. De gevangenisdirecteur die even jullie gaat toespreken. Jou gaat toespreken waarom je hier zit en hoe je hebt te gedragen. In zijn speech maakte hij ook volstrekt duidelijk. Maak je geen illusies. Dit is geen prison break. Michael Scofield die rot hier ook weg. Dus volgeladen met film, anekdotes, maar wel serieus en strak. En iedereen luistert. En nou, tijdens dat moment zul je op een gegeven moment misschien zelfs op moeten drukken als je niet goed geluisterd hebt. En word je uiteindelijk in je kleur, want er zijn 4 kleuren overal geplaatst op cel met een aantal andere mensen. Waar je misschien wat aanwijzingen vindt. En waar op een gegeven moment de celdeuren opengaan en je avontuur start.
Ja, Marloes klikt knikkend van.
Nou ja, ik memories. Ken er wel wat van. Ja? Ja, ik krijg wel mijn geheugen wordt helemaal.
Wat heb jij meegemaakt, Jorans, als ik vraag mag?
Nou ja, eigenlijk hetgeen wat jij zegt, ook met het verzamelen op zo'n plein en dat je losgeroepen werd. Dat hebben we ook ervaren natuurlijk in Breda. Mm-hmm. En eigenlijk heel het verhaal wat je vertelt tot aan de in de gevangenis en ook dat die gevangenisdirecteur je toespreekt, weet ik nog dat we allemaal in rijen stonden. Ja. En dat iemand inderdaad een beetje jolig deed in de rij. Ik niet trouwens, want ik ben alweer zo'n goody two shoes. Maar er was inderdaad iemand die zat een beetje stoer te doen. Die moest opdrukken. Mm. En dat maakte toch ook wel wat los bij mensen. Van, oh ja. En uiteindelijk naar een cel toe met iemand compleet vreemd. Ik heb ook we waren met 3 vriendinnen in totaal. Ik heb die andere 2 heb ik niet gezien. Ik ben gewoon niets meer tegengekomen. Bij het einde pas weer. Ja. Dus wel, oh, hoi. Ja. En het was daarna wel heel erg leuk. Want toen gingen we naar een terras hier in Breda. Ja. Dan konden we elkaar ook vertellen over de beleving. Ja, ze hadden hem wel samen beleefd. Ja. En ik had een eigen verhaallijn gevolgd. Dus dat was wel heel erg leuk.
Ik denk dat ook weer waar de herinnering gevormd wordt is of zo. Hè? Weet je wel? Dus als je na afloop, als je nog meer verhalen hoort van je vriendinnen, dan wordt het ook weer sociaal. En dan hoor je dat er nog meer mogelijk was.
Ja, en ik weet ook nog wel dat dat je zo liep richting de gevangenis. En dat je echt een beetje ongemakkelijk voelde. Alsof je echt iets had misdaan. En ik denk dat de kracht daarin ook is dat je juist wordt onttrokken uit de groep. Waardoor je niet opgaat in de anonimiteit van een groep. En een beetje daardoor kan lacherig of hè. Maar juist tegen als ze kijken naar mij. En ik moet doorlopen. En dat kan me nog wel heel erg ervan herinneren. Dat je ook echt voelt als een individu en niet als, oh, ik zit ergens in een groep en vooral mij niet aankijken en ik schiet er wel een beetje tussendoor. Ja. Vooral in dat begin vond ik dat heel aanwezig.
Maar eerlijk is het wel een ding, want mij zou het net triggeren van, dat ik denk van, nou, als ik wil dit met mijn vriendin gaan doen. Ja. Maar ja, doordat we opgesplitst worden, heb ik iets minder zin om het te gaan doen. Maar tegelijkertijd krijg je altijd van die situaties dat, ja, maar Marloes een beetje aanhaalt. Je bent in de veiligheid van je vriend, van je collega's. Daar is altijd eentje de handje de voorste die het woord neemt. En dan blijf je zo'n beetje achter staan. Ja. Want mij pakken ze dan niet. Dus nu, waardoor je opgesplitst wordt, moet je wel bijna.
Ja, en dat heeft voor ons ook een heel instrumenteel nut. Want ik denk dat heel veel mensen toch wel heel erg opgaan in de massa. Grijze muizen en zo. En in elk mens zit een uniek potentieel. Weet je wel? Iedereen die heeft ideeën, die heeft zijn praatje klaar. Die kan met een plan komen. En doordat we dat dan bij mensen even, dat je er eventjes alleen voor staat en daarna gaat samenwerken met mensen die je kent of misschien andere mensen en dingen gaat doen in contact met de acteurs, groeien en ontwikkel je eigenlijk. Kijk, en qua game design en qua handelingen. Kijk, dat is ook gewoon een beetje het ding. Hè. Er zit voor elk speeltype zit er wel iets in die beleving. En de een die vindt op die cel misschien een cassettebandje, komt erachter dat zijn twee buren een Walkman hebben en een paar batterijen en oortjes. En nee, bam, heb je een stuk verhaal te pakken. Een ander die vindt een stuk drugs, of die krijgt een stuk drugs in handen gestopt van die acteur. En die gaat er direct mee naar een andere acteur. Of dat wordt afgepakt, weet je wel. En daar ontstaan ook weer dingen uit. En uiteindelijk is dat een beetje wat we doen. Heel veel van de gameplay is social, dus gedreven vanuit acteurs. Acteurs die opdrachten uitgeven, maar acteurs die jou ook kan overrompelen met jouw ideeën. Bepaalde scènes die plaatsvinden. Een spontaan gevecht tussen een wasman en een casinoman. Waar jij voor gezorgd hebt dat die twee in één keer ruzie met elkaar beginnen te krijgen. Wat uiteindelijk dan ook weer leidt tot een ontsnapping. Kluizen die je moet leegroven met bewakerspakken erin die je aandoet om dan naar buiten te komen. En dan proberen we altijd zo'n spectaculaire scènes te maken. En dat vind ik nog wel leuk als er toch dingen aan het spoilen zijn. En Rotterdam is ver weg. Tijdens het spel kun je op een gegeven moment ook lid worden van bendes en voetbalteams die wedstrijden winnen en daardoor op bepaalde plekken komen waardoor andere mensen daar niet mogen zijn. En dat eindigt op een gegeven moment in een moment waarin de voetbalwedstrijd van de gevangenisdirecteur compleet verstierd wordt. En er is een vechtpartij in de cellenhal en de gevangenisdirecteur zegt: sloes, we gaan in lockdown procedure, alle gevangenen terug hun cel in. Dus al die mensen die worden naar binnen toegebracht. Op dat moment starten er ook een aantal ontsnappingen. Mensen die gebruik maken van die situatie. En de bewakers zijn bezig om mensen op cel te krijgen. Iedereen die komt ook op cel. Nou, dan zijn er mensen op cel en die hebben dan misschien een questline gehad met de kapel en de priester. Die haalt snel die mensen uit de cel voor scènes en gebeurtenissen die dan weer in een andere area zijn. Dat maak je dan mee, hè? Jij gaat op cel, maar door dingen die je hebt gedaan, word je van cel afgehaald en mag je een andere kant op dan die losers die nu vastzitten, zeg maar. Beeldspraak. Ja, en dan zit je in die cel en in één keer hoor je keihard kabaal. En mensen worden nieuwsgierig, die gaan die celdeuren uit. En plots zie je gewoon 9 bendeleden in kaki overals, afwijkende kleur, die op de grond slaan met stokken en met knuppels. In die mars die je aan het begin had kunnen horen bij het panopticum van die gedetineerden. Die dat tikje deed. Oh ja. Maar dan in die gevangenis. Met 100 man op de balustrades. En die acteurs die nemen positie strategisch bij trappen. Een aantal acteurs en een van was de boze bewaker die uiteindelijk de leider van het verzet blijkt te zijn. Die komt in het hart van die gevangenis te staan. En die begint ook te tikken. Tik, tik, tik. En mensen op de balustrade deden mee. Dus dat je gewoon 80 man die met hun handen zo is dat te klappen. En vervolgens zei hij, dit is een verschrikkelijke plek. We worden hier als beesten behandeld. We gaan hier weg. En iedereen die lid is van onze familie, die mag weg. En familie is de Fifth Gang, want het is een bende. En heel veel spelers die hebben allemaal dingen gedaan om bij die bende te horen. Dus die mogen van de eerste verdieping naar beneden toe komen om mee te gaan met de ontsnapping. En die rennen een trap af en die gaan door een oude arbeid. En rechts van hun zien ze een gigantische kooi waar de 5 spelers van het winnende voetbalteam met een acteur vastgeketend zitten. Terwijl dat er aan de overkant het bewaker staat met een jerrycan en een aansteker in zijn handen. Die worden uiteindelijk ook bevrijd in een eigen spectaculaire scène. En die mensen die gaan allemaal weg en die rennen. En op dat moment proberen de bewakers, en ik ben dan zelf als producent daar ook wel bij geweest, dat ik dan zit je met 6 bewakers, moet je de scène over gaan nemen. Dus je gaat een situatie in waarin er nog 2 bendeleden zijn in die gevangenis. Al die mensen die niet konden ontsnappen, omdat ze niet die tattoo hadden. En dan ga je met 6 man ga je die cellen halen. Dan moet je de controle zien terug te pakken op de groep. En dat gaat heel situationeel, heel bewust. Dat lukt. Die bendeleider, dat hoofd, die laat zich arresteren. Of die wordt gearresteerd. Lijkt wel alsof hij zich laat arresteren. De controle wordt teruggepakt. De mensen worden die nog over zijn, die worden netjes in rijen gezet op de begane grond van die cellenhal. En die gevangenisdirecteur Henk Keizer, die is pisslink. Alles is hier misgegaan. Maar hij laat het niet over zich heen gaan. Hij heeft 100 erop afgestuurd. En jullie gaan dubbel boeten voor wat die anderen hebben gedaan. Dus je hebt die acteur, en dat kun je op YouTube ook zien, dat is, zat dus daadwerkelijk in de show. Die staat op die balustrade, dat verhaalte toen tegen die mensen op de begane grond die omhoog kijken met maar 3 of 4 bewakers eromheen, maar omdat iedereen de juiste kant op keek, werkte dat qua situatie. En vervolgens hoor je keihard van achter tijdens een speech, hijst hij op een gegeven moment zijn vinger en je ziet een rode stip op zijn borst verschijnen. En vervolgens hoor je een keiharde knal. We hebben dan gewoon een hamer waarmee we op een stuk metaal slaan. En er knalt in één keer bloed uit de borst van die man. Dat is dat AirSquip systeem. Over die rij aan mensen. Dus mensen hebben een paar kletters bloed zo in hun gezicht. Blinde paniek. Bewakers die proberen cellen in te duiken. Die mensen die daar staan, die zitten echt, wat gebeurt hier? En op een gegeven moment denken ze, ja, we moeten hier weg. En die rennen naar het Panopticum. En die komen daar die bende tegen, die dus als een soort masterplan hun hoofd en hun leider hebben laten arresteren door iemand van de bende. Die uiteindelijk terugkomt met een geweer om de gevangenisdirecteur neer te schieten. En ook die mensen worden de held in hun eigen avontuur. De spelers die rennen vol enthousiasme ook richting de uitgang. En hebben een spectaculaire scène meegemaakt. En dat is allemaal organisch gegroeid. En dat was, we hadden allemaal van dat soort dingen die daar gebeurden. En dat was het was gewoon alsof we met z'n allen en al die mensen die langskwamen gewoon continu in een speelfilm waren. Echt heel gaaf. En dat is Prison Escape Rotterdam, of in ieder geval een verhaallijn die je daar mee kon maken.
Als je helemaal in het begin zou gespeeld hebben,
ja,
en je zou hem bijvoorbeeld 1,5 jaar later gespeeld hebben, ja, dan was die situatie zo anders dat, ja, je bijna een nieuwe beleving kreeg.
Ja, wij maken elke keer een totaal nieuw verhaal met nieuwe karakters, nieuwe scènes, nieuwe game design. Dus ja, het verhaal wat je in Doetinchem meemaakt is heel anders dan in Breda. In Breda hebben we meerdere varianten van het verhaal gehad. En in Rotterdam is het oorspronkelijke verhaal. En recentelijk hebben we dan ook nog Prison Escape Online, wat training is geworden. Dat is ook weer een totaal ander verhaal. Maar binnen hetzelfde universum.
Ja.
Wat ik me nog wel afvroeg is hoe het voor mensen is die niet zo sociaal, wil ik niet zeggen, maar misschien wat meer introvert zijn. Mm-hmm. Want dat viel me wel heel erg op aan het spel. Je moet wel eigenlijk vreemde mensen aan gaan spreken. Weliswaar acteurs, maar ook medespelers. Wat is daar de ervaring mee?
Ja. Ik denk dat we daar over tijd heel erg goed in geworden zijn. Ik denk dat dat een uitdaging is. Je kan je misschien voorstellen als acteur, in het begin, je wil gewoon, het is makkelijk als je op iemand afstapt die daar open voor is.
Ja.
Of iemand die op jou afstapt. De kunst en het ambacht zit in het maatwerk en het helden maken. En dat betekent dat als je als acteur in een ruimte staat, dat je iedereen ziet. En ook ziet en begrijpt wat iedereen nodig heeft. En dat je dan af en toe juist de mensen die niet een directe aanpak nodig hebt, betrekt. En dat is een sociaal spel waar we beter in geworden zijn. We hebben ook geleerd wat voor rollen daar goed bij gaan. Je hebt bepaalde rollen die meer uitnodigen voor gamers die creatiever zijn of plannen bedenken.
Ja, of misschien iets brutaler. Of.
We hebben in Breda op een gegeven moment een experiment gedaan met het uitdelen van profielen aan mensen. Waarbij we eigenlijk voor elk spelertype een bijpassende speelstijl hebben. Dus sloten kon kraken of dat je plattegronden moest bestuderen. Zodat jij kwam met de routing van het ontsnappingsplan. Waar dan vervolgens de mensen met een grote bek, weet je wel. Zoals ik. Ja, dat dan de acteur bedreigen, weet je wel.
Ja, dus precies.
Dus daar hebben we dat een beetje verweven. Dus ik denk dat dat iets is waar we over tijd beter in geworden zijn. En dat we nu in Doetinchem, dat is echt insane. Als ik dan naar ik kijk in het weekend meestal, maar dat moet ik eigenlijk niet doen. Maar meestal na een weekend, ik ben er niet meer bij. Maar dan kijk ik naar de reviews en dan ben ik zo trots op het team. Dan zie je gewoon dat er 600 mensen meedoen. En dat je hebt gewoon 500 mensen, of je hebt 500 mensen die vullen een 10 of 9 in op hun beleving. En als we echt een goed weekend hebben, is er niemand onder de 7. En er zitten bouwbedrijven bij, accountancykantoren, de hele mikmak.
Ja.
En ook mensen die dan ik had laatst iemand die ging met een kinderdagverblijf meedoen. En dat zijn schijnbaar mensen die het heel moeilijk vinden om uit hun comfortzone te komen. Het zijn hele lieve, zorgzame mensen. En zij had heel erg haar best gedaan dat al haar collega's uit hun comfortzone gingen. En dat was ook gelukt. Alleen in dat proces was ze zichzelf vergeten. Ja, en dan zegt ze, ja, ik heb wel een hele leuke tijd gehad, maar ik kon niet helemaal mee in het spel. En dan spreek haar en zegt, nou ja, Doe je toch nog een keer mee, want ik vind het echt gaaf hoe jij 20 collega's hebt geholpen om dat te overwinnen. En kom je op onze kosten nog een keer meedoen, weet je wel. En dan is het ook goed. En dat zijn gewoon wel hele, hele bijzondere dingen. En over tijd, het begon met gewoon een vette experience. Toen kwam op een gegeven moment het helder maken, waar we misschien zo nog wel over kunnen hebben. En uiteindelijk, de laatste tijd zit ik steeds meer te denken dat wij gewoon betekenisvolle ervaringen proberen te maken, waarin mensen iets in zichzelf overwinnen en sterker naar buiten gaan dan dat ze erin kwamen. En dat je daarmee met een stom spelletje ook een hele gave impact kan hebben op de wereld. Dus dat is een beetje de zoektocht. En daar zit ook de doorontwikkeling in de richting van online en training, waar we recentelijk mee bezig zijn. Daar zijn we denk ik wel veel beter in geworden in tijd.
Ja.
Maar dat moet je leren. We hadden geen camera's, weet je wel. Dus nee. Het kost tijd.
Ja, ik vroeg me dat af, omdat ik ook wel echt mensen heb zien ronddwalen. Een beetje, oh ja. Mm-hmm.
Ja, ik kan me gewoon voorstellen. Ik zal het voor mijn eigen gerust wel kunnen boeken. Mm-hmm. Maar je gaat ook ooit een beslissing nemen voor een vriend of een vriendin die misschien denkt van, ja, is eigenlijk niks voor mij. Ja. Maar die sleur je wel mee. En ja, dan word je opgesplitst. Dan ben je ook nog bedankt ook nog. Ja, dat is toch. Ja, dan denk je, jij zit mooi. Je pakt mij mee en nu zit ik hier alleen. Met een hok vol vreemde mensen. Dus,
mensen die dat echt spannend vinden of claustrofobie hebben, die kunnen altijd bellen. En dan kunnen we een buddy systeem maken. Ik denk wel dat het leuk is als je prison escape met 3, 4 of 8, misschien of 10 mensen meedoet. Weet je wel, dat je je familie of je vrienden steeds op een andere manier weer ziet. Ja. En wat wij over tijd ook wel, anders dan escape rooms, door onze capaciteit. We begonnen echt het eerste jaar alleen maar particulieren. En heden ten dagen is denk ik 60% bedrijven en grote bedrijven die bij ons een teamuitje doen. Dus dat is ook anders. Ja.
Vragen die bedrijven dan ook om achteraf van jullie van, kun je me een soort rapport geven van bepaalde mensen?
Of dat ze assessments doen?
Ja.
Nou, dan fast forward. Misschien kan ik die nog bewaren voor
die
misschien
kan je na bewaren.
Hoe je corona overleeft.
Ja, dat is goed. Ja. Je hebt 3 vestigingen. Rotterdam is tot 2017 open geweest, spiek ik even. Slechts 2 jaar. Daarna ben je naar Breda gegaan en die is momenteel dicht. Ja, de eerste vraag die ik daar dan een beetje over heb is, gaat die nog ooit open, denk je?
Misschien.
Oké.
Okay. Er zit op dit moment een tijdelijke opvang in de locatie Breda. Mm-hmm. En hoe tijdelijk is, dat is altijd een beetje de vraag. Maar ik kan wel zeggen dat ik zeker weet dat we volgend jaar weer op een centrale locatie gaan zitten.
Oké. Okay. Ja, spannend. Want jij hebt dus totaal geen garantie als je bijvoorbeeld hier zit. Je krijgt geen contract, bij wijze van spreken. Je huurt gewoon de gevangenis.
Ja, nee, soms heb je hem meestal is het een jaar of 2 jaar verlenging. En ik ben daar wel heel erg naar op zoek. Ik hoorde dat ook terug in de podcast van de mensen van het klooster, Soep du Jour. Ja. En weet je wel? Ja, dat is wel gaaf. Weet je mag een hele bijzondere plek gebruiken. En ik hoor ook hele goede dingen over hun ervaring. Maar dat komt inderdaad met een stukje risico.
Onzeker ooit ook, ja, zeker.
Ja, en dat is wel een stukje onzekerheid. Ik heb nu heel veel producties opgestart, ook wel door dat model, hè, van dat je tijdelijk ergens kan zijn. En daar wil ik wel echt van weg, want ik denk dat het is niet duurzaam. En ik ben nu 34 en ik denk, als ik dat nog 10 jaar de hele tijd zo'n gevangenis op ga starten, ja, dan word je niet oud mee, zeg maar. Dat moet je niet doen.
Je kan hier niet blijven of je bent hier weg moeten gaan omdat het een opvangplaats werd.
Ja.
Onderbrak dat ook echt jouw plannen op dat moment? Of wist je op dat moment, mijn contract loopt af en ik moet stilletjes aan of nieuw contract kan krijgen of het stopt gewoon?
Ik denk dat als die oorlog niet was gebeurd, dat we hier wel nog hadden gezeten.
Ja.
En dat is denk ik wel, maar daar zullen ze iedereen wel last van hebben. We leven best wel dynamische tijden. Er gebeurt heel veel. Je probeert dan een beetje te beschermen wat je goed vindt. En daar zit ook wel mijn hang naar dat online format wat we dan tijdens corona hebben ontwikkeld. We hebben heel veel mensen aan meegedaan, hebben een hele leuke tijd gehad. Maar omdat dat online is, biedt het de mogelijkheid om uiteindelijk misschien zelfs gevangenis onafhankelijk te kunnen werken. Noem iets in een filmstudio of zo, weet je wel.
Ja.
En dat wil ik wel en heel graag. Want het is niet zoals een escape room eigenlijk, waar de kamer, nog een kamer, nog een kamer. Nou, misschien dat de kamer een keer uit de running gaat, weet je wel. Ik moet steeds op zoek naar een nieuwe plek. En dat probleem heb ik binnen nu en 3 jaar opgelost. En dan ontstaat er weer een hele nieuwe variant van prison escape.
Oké. Ja, je hebt dan ook nog Doetinchem, die speelt momenteel.
Ja.
Wat zijn de verschillen, de grootste verschillen tussen die drie? Is het aantal acteurs, aantal mensen die tegelijk kunnen meedoen, oppervlakte? Is het spel veel meer veranderd?
Ja, we hebben in Rotterdam zijn we van 60 naar 120 naar 180 man gegaan. We begonnen met een soort model waarbij we de groepen begeleiden van area naar area naar area en dan ontsnappingsfase. Toen heeft Rogier van der Helm uiteindelijk een soort meer free roam model gemaakt met een lineaire inloop en multilineaire ontsnappingen. Dus dat voor niet-makers, er is één spoor om naar binnen te gaan. En er zijn meerdere wegen om naar buiten te gaan. En daartussenin heb je heel veel vrije keuze van wat je opzoekt om uiteindelijk in die sporen te komen. Toen hadden we Breda, toen zijn we eigenlijk te groot gegaan. Toen hebben we in 3-4 maanden tijd een format ontwikkeld voor de koepel. Daar konden op zijn hoogtijdagen 450 mensen per spel aan deelnemen met 80 acteurs en 10 man crew. Dat hebben we ook een aantal jaar gedaan. Daar zijn echt veel van onze bezoekers geweest. En ook veel Belgen, dat is wel gaaf. En ook al dankbaar, ik ben blij altijd met dat publiek. Want het zijn echt spelletjes mensen, dus dat is leuk. Toen na en tijdens corona wilde ik... Ik vond dat hele testen voor toegang en zo, vond ik maar een eng ding. Dus ik wilde klein draaien. En toen heb ik met mijn team een carouselmodel gemaakt. Waarin we nieuwe areas zijn gebruiken. Dus de vrouwengevangenis en nieuwbouwgevangenis. En daar hebben we voor het eerst gewerkt met een model dat groepen achter elkaar bewogen. En dat is geïnspireerd op het model wat je in escape rooms ook wel hebt. Hè? Er zijn een aantal escape rooms waar je achter elkaar...
Carwash-model, ja.
Dat zorgt ervoor dat je net meer, dat je meer acteurs, meer productiewaarde kan creëren voor de bezoekers. En dat het wat stabieler is, het hele model. Maar ook kwalitatief. We hebben goede cijfers gehad. En in Rotterdam, of in Doetinchem. Doetinchem is eigenlijk de Quentin Tarantino onder de Prison Escapes. Want het mooie daar is dat we een schrijver, Sam Jansen, die heel veel mooie dingen voor ons geschreven heeft en ook geacteerd. En Joël Vecht, die jullie misschien kennen van de game met de
nou, van de 105... meester...
1883.
Dankjewel, ja.
Oké, okay, hele leuke fan. Maar die hebben daar echt. Die hebben anderhalf jaar daar aan het spelontwerp 3 dagen in de week gewerkt. En aan het verhaal. Dus dat is de Prison Escape die wel de volledige ontwikkelcycli heeft gekregen. In plaats van we moeten een nieuwe gevangenis hebben. Er moet snel iets komen. En dat is wel voelbaar. Daar zitten heel veel lagen in. Er zitten ook heel veel verschillende karakters in voor heel veel verschillende soorten mensen. En dat is sanderig en rauw. En er zitten ook wel wat complot en intriges in die wat verfijnder zijn, zeg maar.
Ja. En dan blijf je weg van de verhalen die ooit in Breda of in Rotterdam gedaan. Ze gaat dan niet meer opnieuw voetballen bijvoorbeeld of zoiets. Ja. Nee,
het zou een nieuwe ervaring zijn als ik hem zou gaan doen. Ja.
Nieuwe karakters, heel af en toe. Je hebt daar een bewaker rondlopen, die heet Keizer. Dat is een neefje van Denk Keizer. Weet je wel, dus heel lichte lijntjes.
Ja.
Voor de fans ook, hè, mensen die vaker spelen. We hebben een aantal mensen die misschien wel meer dan 20 keer Prison Escape hebben gedaan. Die ontwikkelen ook hun eigen verhalen en hun eigen karakter in de show. En dan is het wel leuk als er iets van herkenbaarheid in zit. Maar ja, je wil niet hetzelfde verhaal doen.
Nee, dat is van niemand leuk. Nee. Dus je kunt ook echt terugkomen en denken, maar deze keer hebben ze me niet meer. Deze keer doe ik het zo.
Ja.
Of ga ik deze verhaallijn volgen?
Ja.
Ik had nog wel een vraag.
Ja.
En het sluit een beetje aan, ook wel, we hadden sowieso al de vraag van, hè, heb je bepaalde grappige anekdotes wellicht die gebeurd zijn in de gevangenis? Maar ik heb er zelf ook één en ik vroeg me daarbij iets af. En toen ik de koepelgevangenis ging spelen, toen werd je in een celletje geplaatst met iemand anders. En dat is een cel, zoals een cel, denk ik, was toen der tijd ook. En zij moest heel erg naar de wc. Dus zij zei van ja, shit, ik moet echt heel erg plassen. En er was dus een toilet aanwezig in die celletjes. Dus zij is uiteindelijk daar naar de wc gegaan. Er zat ook verder geen deur en zo. Het was best wel ongemakkelijk. Ik kende haar niet, hè. We hadden elkaar net 5 seconden ontmoet of zo. En zij zegt al meteen, ik moet plassen. Ja, misschien kun je dadelijk buiten de cel gaan plassen. Ja, maar ik moet nu. En er hing ook geen toiletpapier. Dus het was ook duidelijk niet de bedoeling volgens mij dat je in zo'n celletje naar de wc ging. Maar toen dacht ik, oké, maar ja, weet je, ze zullen vast wel aangesloten zijn op de riolering. Dus mijn allereerste vraag eigenlijk is, zij heeft daarin geplast. Is dat wel goed gekomen? Of heeft iemand dat waarschijnlijk achteraf moeten opruimen?
Nou, dat was in de koepel, dus daar hebben we wel lopend water. Dus dat is geen enkel probleem.
Oké.
Okay. En dat is goed gekomen. En soms vinden mensen wel hele drugspakketten achter het toilet. Dus die zitten daar ook nog wel eens verstopt. Nee, dat zit goed.
Heden ten dagen. Niet de bedoeling, toch?
Kijk. Ja, het is een beetje roer. Ik moet wel heel eerlijk zijn dat die ruwe verhalen van Rotterdam, hè, het is wel door de jaren heen wel een strakker georganiseerd evenement geworden. En daar ben ik de mensen die dat doen heel erg dankbaar voor. Want we hebben bijvoorbeeld nu productieleider klant en die zorgt ervoor dat mensen bij een echt restaurant kunnen parkeren, vooraf even kunnen lunchen, een goede kop koffie kunnen drinken, rustig die spelregels uitgelegd krijgen, daar al naar het toilet kunnen. Dan bij binnenkomst hebben we een hele goede spelcoördinator en acteurs. Dat een paar mensen die alsnog naar het toilet moeten worden, heel discreet eruit gehaald worden, zeg maar. En dan heb je als het goed is alle plasten uitgehaald. En dan kan iedereen dat spel spelen. Maar dat is een voorbeeld van, dat hebben we op EHBO-vlak gedaan. Op brandveiligheidsvlak, op speldervlak. Dus al die lijntjes zijn wel wat professioneler geworden over tijd. Ja. Ja. Ik denk dat je het nu niet meer zo snel meemaakt.
Nee, ja, ik vroeg me toen echt af. Ja, ik dacht, ja, doe maar.
Ja.
Maar ja, weet je, als je moet, moet je, denk ik dan. Maar ik heb me altijd afgevraagd van, ja, heeft ze nou gewoon geplast in een prop? Of was het een echt toilet? Ja. Maar dus het is waarschijnlijk gewoon netjes de riolering in beland. Ja, oké. Okay. Ja.
Maar je hebt 200 groepen gedraaid, nog veel meer zullen er uiteindelijk altijd wel geweest zijn.
Ja, dus dat was ik was zelf eindverantwoordelijk veelal in Rotterdam. En dan deed ik welkomstpraatje en de praatje naar het team en zo. En dat was wel leuk.
Maar wat was het gekste wat je ooit meegemaakt hebt?
Zo. Nou, ik ga je de leukste vertellen, denk ik. Die 200 teams, dat was inderdaad in Rotterdam. We hebben dit weekend... We zitten nu in Doetinchem voorbij de 150ste show, weet je wel. Dus, en in totaal hebben er nu 250.000 mensen prison escape ervaren in meerdere gevangenissen. En er komen hele mooie en bijzondere verhalen uit voort. Maar eentje die mij... Ik heb er meerdere die me aangrijpen. Kijk, natuurlijk is het vet als iemand in één keer een bewakerspak aan heeft en de bewakersacteurs aan het werk begint te zetten, weet je wel. Dat is stoer. Maar ik heb het meer op de underdog. We hadden een spel ooit hier in Breda, in dat carouselmodel, en daar deed mijn vrouw aan mee. Snelle Annie. En Snelle Annie, die heette Snelle Annie, want die zat in een rolstoel. Okay. En waanzinnig lief mens. En die ging niet zo goed met haar gezondheid. Ze wilde nog wat moois doen met haar vriendinnen. En heeft ze ervoor gekozen om dat bij ons te doen. Dus die met een zuurstoftank erbinnen en die dingen in omkleden. En die was de ene na de andere bewaker te slim af. Nog voordat ze dat deed, hadden we een appelscène. Toen hadden we eventjes weer die gevangenisdirecteur Keizer erbij. En toevallig deed er nog een andere gast mee met de rolstoel. En die zat ernaast. En dat vind ik dan mooi. Hè? Want die mensen, die moet je gewoon precies behandelen zoals je elk ander mens behandelt. En de gevangenisdirecteur deed dat. Die gaf een toespraak aan alle aanwezigen. En vervolgens richt hij zich tot die jongen in die rolstoel en die zegt... Zo, Hot Wheels, waar zit jij voor? Heb je iemand doodgereden? En je ziet die vent helemaal zo, weet je wel, stralen. En de Snelle Annie zit daarnaast. Dus op een gegeven moment, ze gaan het hele pand door en moesten met liften dingen voor die mensen regelen. Maar zij waren echt de boel goed onder druk aan het zetten. Bewakers aan het afpersen, weet je wel. Dat waren gevaarlijke mensen in de gevangenis, in hun avontuur. En toen helemaal op het einde, toen kreeg ik een melding dat Snelle Annie gesignaleerd was tussen de muur en het gebouw. En dan zit je wel een klein beetje zo logistiek te denken van ja, oké, hoe moet ze dan, weet je wel, waar moet ze dan naartoe? Dus ik denk, nou ja, ik ga kijken of ik dat probleem op kan lossen. Dus ik loop er als bewaker naartoe en ik zie die twee mensen in die rolstoel. En ik zeg, shit, Dat is Hot Wheels, die heeft iemand doodgereden. En vervolgens beginnen ze aan te zetten. Hè? Dus snelle Annie en die andere gast die geven gas. Van joh, we gaan je over je heen rijden. Dus ik ren weg. Ik gooi de ene deur open, de andere deur open. En uiteindelijk sta ik bij een deur die gekoppeld is hier aan de straat bij de Kloosterlaan. Ik zeg, oké, snelle Annie, wat wil je? Die deur open, zegt ze. Nou, vervolgens gooi je de deur open en rollen die mensen hun vrijheid tegemoet. En ja, dat blijft je leven bij, weet je wel. Dat is gewoon echt heel cool. En we hebben natuurlijk, er zit ontwerp achter, dus heel veel is wel bedacht en gaat ook sowieso gebeuren. Maar we proberen altijd wel oog te houden voor deze inbreng. En ja, we hebben de foto van haar nog steeds in onze Wall of Fame hangen. Ja, en dat is gewoon, ja, dat is gaaf.
Ja. Mooi verhaal ook.
Dankjewel.
Ja, heel cool.
Wat vindt de stad er eigenlijk van? Stad Rotterdam, wat vindt de stad Breda? Ja. Zijn ze er trots op? Vinden ze het tof wat je ermee doet?
Kijk, Rotterdam is gewoon een hele nuchtere stad. Weet je wel? We verdienen ook absoluut geen lintje. Maar dit is gewoon, er komt Nationale Nederlander komt een aantal keer spelen. En paar bedrijven uit het havengebied, weet je wel? En het is goed. En ik heb een keer contact gehad met de politie. Daar hadden we een situatie. Het was heel leuk. En hebben we dat gewoon goed opgelost. Dus daar heb ik eigenlijk helemaal geen inmenging gehad van bestuurders. De vergunning was daar ook geregeld. Dus dat was mooi. Hier in Breda heb ik heel gemengd gevoel daarbij. Ik ben hier ongelooflijk geholpen door een aantal wethouders. Die op cruciale momenten mij van advies en raad hebben voorzien. Ik heb ook wel ervaren dat wanneer bepaalde bestuurders iets anders belangrijk vinden, dat ze heel roekzichtloos zijn. En dat je mooie initiatief, hoe goed je dat ook onder de aandacht kan brengen of kan verwoorden, inwisselbaar is. Dus dat is een beetje een gemengd gevoel. Maar ik ben hier wel door een CDA-wethouder ongelooflijk geholpen op een aantal cruciale momenten. Dat is nog een heel ander avontuurlijk verhaal, maar die bewaar ik wel voor een latere keer. En in Doetinchem, dus de gemeente heeft meegedaan. Een beetje een moeilijk pand. Er zit een stukje met de buurt. Ja, ik denk dat daar gewoon de gemeente zich heel erg faciliterend heeft opgesteld. Heel goed alle belangen heeft afgewogen. En dat we nu iets hebben wat acceptabel is. Geen overlast oplevert. En als er iets is, dat we daarover kunnen communiceren. En de Achterhoek hebben we dan... Wat mooi is aan de Achterhoek, zeg maar, die mensen beginnen wel wat trotser te worden. Dus je hebt nu die Achterhoekse vlag, die groene vlag. Ik weet niet of jullie die toevallig kennen.
Nee.
Nou, dat is heel mooi. Die zie je daar heel veel. Ik vertel nu ook vol trots en dat vind ik wel heel leuk. Die gevangenis, ik fietste daar 1500 keer in mijn jeugd langs toen ik naar school ging. En ik kom daar ook vandaan. En ik praat geen plat en ik ging ook niet per se naar de Zwarte Cross toe of zo. Maar ik vind het wel heel leuk om nu dan klanten te spreken en te zeggen... joh. Je verzamelt bij Café de Tol, de oude stamkroeg van de rockband Normaal. Weet je wel? Ik vind ook dat is oud-Hollandse glorie, die rocktijd en hoe dat allemaal ging. Dus dat is leuk dat we dat een beetje aan kunnen zetten. Het is leuk dat we daar ook iets kunnen bieden voor wat grotere groepen. Ik denk dat er in Gelderland relatief weinig aanbod is van vette experiences. Dat doe ik graag. Dus dat is een beetje een blend. En ik denk gewoon dat die creatieve wereld en die wereld van die bestuurders en zo, dat zit helemaal niet zo dicht bij elkaar, weet je wel. Zij zijn gewoon hun bestuurlijke dingen aan het doen. En de creatieve sector is gewoon, als de kakkerlakkers die we zijn, steeds opnieuw aan het opstaan en prachtige dingen aan het laten creëren. En ik ben wel van mening dat dat gewoon heel, heel mooi is. En dat de wereld ook een leukere plek maakt. Of het nou een prison escape is, of iemand die een boulderhal ergens begint. Of iemand die zegt, joh, ik ga een theehuisje ergens maken. Of ik ga yogatrainingen geven, weet je wel. Daar moeten we denk ik toch wel met z'n allen van hebben. Een gemeente of bestuurders doen het goed wanneer ze dat faciliteren en verhouden. Daar heb ik gemengde gevoelens over in Breda. En daar heb ik geen gevoelens bij in Rotterdam, dat het gewoon goed ging. En daar heb ik goede gevoelens bij in Doetinchem.
Ja, want het zijn, mijn mening, althans, je verbetert me als ik fout ben. Het zijn toch geen panden waar je tig mensen voor op een rij hebt staan die dat ding willen huren zoveel keer per jaar. Nee. Want ja, wat ga je er in godsnaam mee doen? Dus,
Het is ook een uitzonderlijke situatie natuurlijk. Want ze hebben op een gegeven moment 25 gevangenissen dichtgegooid in Nederland. Dat had te maken met de Schipholbranden. Er is een verschrikkelijke brand geweest bij de Schipholbranden. En daardoor is de overheid gaan kijken van ja, wat moeten we eigenlijk met al die oude panden? Zijn die wel brandveilig genoeg? En dan komt er nog een stukje gas, water, elektra bij. Hè? Het onderhoud aan die panden. Dan kun je beter een nieuwe gevangenis bouwen. Maar toen zijn er 25 gevangenissen in Nederland vrijgekomen. En ik huur in die zin ook van de Rijksoverheid. Via een leegstandsbeheerder die dan tijdelijk zo'n pand mag beheren.
Ja.
En dat is dan wel weer heel mooi. Dat is zo'n hele toch wel heftige plek. Want ja, je zou er maar gezeten hebben. Nu mensen een hele mooie tijd geeft. Zolang als het duurt.
Ja. Ja, want uiteindelijk, ze gaan allemaal een andere bestemming krijgen, denk ik. Net als in Rotterdam zijn het appartementen geworden.
Ja, ja. Ja.
Maar je bent 9 jaar geleden, kwam het eerste idee.
Ja.
Is het nog leuk om dit te organiseren qua organisatorisch standpunt? Want ik kan me voorstellen dat die regels steeds strenger worden, wat je allemaal mag en niet mag. En misschien schadeclaims of wat dan ook. Is het nog leuk? We hebben nu nog nooit niks in de hand gehad. Maar want je zegt net, je bent heel creatief, maar tegelijk bots je tegen een stukje bureaucratie. Is dat nog interessant? Of wordt het steeds moeilijker en moeilijker dat je denkt van ja, ik heb er op een gegeven moment geen zin meer om heel die leidersweg weer door te maken?
Ja, ik denk dat, weet je wel, in every crisis there's like a reward of zo. Er is altijd iets moois uit, iets negatiefs te halen. Ik denk dat voor de coronacrisis voor heel veel mensen heel negatief was. En ook voor heel veel mensen in de entertainment sector. En geef je lokale escape room eigenaar maar af en toe een knuffel. Want die mensen die zijn wel heel dapper doorgegaan. En dat zijn niet mensen die ermee gestopt zijn en de steun op de bankrekening hebben gezet. Het zijn mensen die vanwege wat de betekenis die ze willen toevoegen aan de wereld, met vette ervaringen, dat gewoon doen. Tijdens de coronacrisis, ja, je moet je zeg maar voorstellen dat als je 8 jaar lang, of wat is het, 7 jaar lang continu in beweging bent en je komt in één keer tot stilstand. Dat is een heel rare situatie. En ik ben best wel koppig en creatief. Er is toen best wel het een en ander afgebroken en er zijn dingetjes moeilijk gegaan. In zaken, je hebt de ene dag heb je een actieve cast van 250 mensen en 120 acteurs. En de volgende dag heb je geen werk meer voor die mensen, weet je wel. Dat doet heel veel. Dat doet heel veel met ons en met die mensen. Je kan ook niet doen. Kijk, creatieve mensen die hebben een uitdaging, want die doen vaak niet. Als ze doen waar ze gelukkig van worden, kunnen ze er geen geld mee verdienen. En als ze niet doen waar ze gelukkig van worden, ja, dan kunnen ze daar geld mee verdienen, maar dan gaat er iets mis, weet je wel. Dus het is moeilijk. Maar we hebben daar wel een oplossing voor verzonnen toen. We zijn toen Prison Escape Online gestart. We hadden de mogelijkheid hier in Breda, dat was heel gaaf. Die koepelgevangenis stond in 1 keer leeg. En die hebben we 2 jaar lang volledig kunnen huren. Of meer dan een post volledig kunnen huren. En daar hebben we Prison Escape Online neergezet. Dus in de 2 weken na het afkondigen van de eerste lockdown hebben we netwerkkabels uitgerold, IP-camera's opgehangen, format geschreven en een game gemaakt die je via Google Hangout samen kon doen. En dat is een game waar je inbreekt in een beveiligingssysteem van een echte gevangenis samen met een hacker. Waarbij je echt een kaart van de gevangenis ziet. En waarbij je systemen kan vrij hacken. En die systemen breng je dan in cameragroepen of in bepaalde camera's. En dan kom je dus met camera in de cel van een gevangene die je gaat bevrijden. En dat zie je live, want die man die staat daar echt en die is gezenderd. Dus die praat via de camera weer terug naar jou. En je gaat samen plannen maken en er loopt een bewaker op de hal en die moet omgelegd worden of dan moet je langs sluipen. En die acteur die voert dat uit.
Maar je praat echt met de acteur, ja. Of je typt naar de acteur?
Je praat, dus je praat in je Google Hangout.
Ja.
En de acteur reageert via de intercom van het beveiligingssysteem.
Vet.
Dat hebben we gemaakt en dat is eigenlijk, word je als, de spelers die helpen dus een gevangene om te ontsnappen. Eigenlijk is de gevangene een soort proxyheld, hè, die ontsnapt voor de bezoekers die niet kunnen ontsnappen op dat moment. Het is 1 uur durend. En de jongens die we daarvoor hadden gevraagd, die werkten hier. Ja, dat was geweldig. We zaten dat format te ontwikkelen. Dat werd steeds groter. We gingen steeds meer werkstations bouwen. Elk werkstation is een soort escape room eigenlijk, qua capaciteit die je hebt. Dan had je weer meer acteurs nodig. Die moesten geonboard worden, getraind worden. Het format en het spelontwerp veranderde een paar keer. En we hadden af en toe spellen. Dan kwamen de mensen uit Tokio langs of uit Canada. En in de tussentijd, die acteurs hadden niks te doen. Dus dan gingen ze sporten. Gingen ze in die gigantische koepelen om met z'n achter rondjes rennen of opdrukken. Of er werd gevoetbald. We overnachten toen ook hier in een hotel in de buurt. Die was helemaal afgestorven. Dus dan zaten we daar met z'n twintigen te borrelen. En het te hebben over het leven en de situatie waar we in zaten. En ondertussen heel veel mensen hele leuke tijd geven. Ik had op een gegeven moment een wat oudere meneer en die zei echt van ja, dit is het mooiste wat ik afgelopen jaar heb gedaan. En die deed dat met zijn gezin, die er waarschijnlijk ook heel weinig had gezien. En dat vind ik wel heel mooi, dat we een soort weg hebben gevonden om toch die menselijkheid toe te blijven voegen aan de wereld waarin we leven. Helaas niet alle acteurs, maar toch gelukkig wel heel veel in staat hebben kunnen stellen door middel van technologie om andere mensen vette tijd te geven en te groeien. En wat heel interessant is, mijn regisseur van de live shows was betrokken bij online. En die kreeg in één keer een heel andere kijk op wat Prison Escape is. Want normaal voor een acteur is het zo dat je staat in die gevangenis en dan heb je een speler tegenover je en dan heb je een interactie. En dan gaat die speler weg. Je hebt geen flauw benul waar die speler naartoe gaat, of wat je zei aangekomen is, of het duidelijk was. Maar met online heb je continu zicht en geluid op wat de spelers doen. Dus je hoort hun besluitvormingsproces, je hoort hoe ze reageren op wat jij inbrengt. Dus je hebt veel meer feedback loop en je hebt veel meer inzage. En daar hadden we dan een paar verschillende rollen op. En dat heeft eigenlijk de hele acteerfilosofie van Prison Escape veranderd. Daar zijn uit voortgekomen speerpunten voor acteurs, waardoor ze het verschil kunnen maken. Hele speelstijlen gebaseerd nog meer op de ander en het leveren van maatwerk. En dat heeft dus ook de kwaliteit via die regisseur Ricardo Esser van de live shows heel erg omhoog gehaald. Omdat we eigenlijk beter begrepen hoe wat we deden impact kon hebben. En dat is een geweldig groot cadeau. In het einde van Prison Escape online hebben we op een gegeven moment ook nog, want zo schaalbaar is het, want in 3 dagen tijd hebben we 3500 bankiers van de ABN AMRO die show gegeven. Toen liepen er gewoon 36 acteurs in oranje pakken, bewakerspakken en blauwe hekkenpakken in die gevangenis rond. En die waren de hele tijd vijf mensen in een groepje en nog een keer 5 mensen in een groepje vette tijd aan het geven. Het kwamen erachter dat met technologie ook wel veel schaalbaarder is. Dus het groei zat erin, de technologie zat erin, maar de kernwaarden die we hebben, menselijke interactie, de help maken van de bezoeker, een vette experience bijmaken, ook. En nu uiteraard wil niemand meer wat online doen voor fun.
Ja, ik vroeg me al af, van bestaat het nog? Is het nog te boeken?
Ja, we zijn nu denk ik op een volgende pad in onze ontwikkeling. Dus we hebben daar aangekoppeld een training. Dus we zijn nu bezig met dat we spelers met bepaalde leren en groeidoelen dat spel in helpen. Zij kiezen een rol die gebaseerd is op een HR-theorie. Passen gedrag toe waarin zij kunnen groeien en ontwikkelen. Dat wordt geobserveerd door een trainer. Die trainer gaat een groeigesprek aan en na afloop krijg jij een individuele rapportage met hoe je gegroeid bent. Er is een teamrapport en een rapport voor het hele bedrijf. En dat hebben we nu gelanceerd bij de eerste klant. En die is laaiend enthousiast. Dus er mogen nu elk half jaar waarschijnlijk 200 van hun mensen gaan trainen. En we gaan dit product of deze dienstverlening gaan we verder de markt inzetten en meer remote georiënteerde bedrijven op deze manier trainen.
Door... Het is echt trainen van de medewerkers of het is een assessment afnemen van de medewerkers?
Het is training, dus er zit geen oordeel in. Ik vind dat ook heel verkeerd als je assessment doet in een spelsimulatie. Want in een spelsimulatie zijn mensen heel erg bezig met het oefenen met gedrag. Weet je wel, spelen heeft geen goed of fout. Daar moeten we volgens mij niet te veel een wedstrijd van maken. Want als we er een wedstrijd van maken, dan wordt het kwetsbaar. En als het kwetsbaar wordt, dan zullen mensen minder durven te spelen. En dan ga je helemaal voorbij aan wat je eigenlijk wilde doen. Dus het zit veel meer in die richting.
Oefenen met nieuw gedrag? Ja.
Dus je moet in het spel een acteur bellen. Of je moet een knoop doorhakken. Of je moet een groepsproces faciliteren. Of je moet mensen complimenteren. Of je moet hacks doorgeven. Je bent de hele tijd aan het handelen.
Maar wel vanuit de context Prison Escape.
Ja, Prison Escape training. En uiteindelijk, we zijn aan het bouwen om daar een soort van Netflix-achtluik van te maken. Elk half jaar een nieuwe episode met een toegepaste training. Waarbij die individuen en die teams duurzaam ontwikkeld worden. Dus elke keer dat ze meedoen, zullen dezelfde acteurs er zijn, dezelfde trainers er zijn. En heb je iets om naar uit te kijken met je collega's. En dat verhaal ligt nu bij een aantal hele grote bedrijven in Nederland. En ik denk dat als we dat... Ik weet zeker dat we dat van de grond gaan krijgen. En als dat gebeurt, dan heb ik na 9 jaar ook de duurzaamheid gevonden die ik al zo lang zoek in mijn bedrijfsvorm.
Ja. Ja, mooi.
Ja.
Ja, vet. Heel cool. Heb je daar ook echt iets mee met HR-kant of met mensen ontwikkelen, leren?
Ja, want aan het begin van het gesprek vertelde ik al dat ik de helft van de tijd maatschappelijke en sociale opleiding heb gedaan. En de andere helft is ondernemerschap. Dus ik denk dat mensgerichte er heel erg in zit. Dat vind ik ook heel leuk aan het werken met al die creatieve mensen. Het zijn toch allemaal heel bijzondere mensen. Ik heb heel veel van leren. En ik denk, kijk, de kern van Prison Escape is, of van Real Life Gaming is, wij bestaan om 5 miljoen helden te maken tegen 2026. Wij geloven dat het super zeldzaam is om te ervaren hoe het is om een held te zijn. Ik denk dat mensen dat echt niet zo vaak meemaken. Ik vraag het ook wel eens aan de acteurs. Joh, afgelopen jaar heb je nog wel eens de held gevoeld. Dan zijn er altijd van de 40 mensen, 4 mensen die hun hand opsteken. En 3 daarvan zijn de EHBO'ers die mensen reanimeren, zeg maar. Dus dat wil je aan mensen geven. Hoe geef je dat aan mensen? Dat doe je door middel van de verhaalstructuur, de Hero's Journey. Dus zij zijn de held. En onze acteurs zijn de helper of de vijand of de mentor die hun begeleiden in hun reis. En de Hero's Journey, dat is wel interessant, daar is ook een YouTube-filmpje van. Maar dat gaat er ook over van je begint in je normale wereld, dan ga je naar een bijzondere wereld en dan kom je weer terug in je normale wereld. En dan heb je iets als het goed is meegenomen uit die bijzondere wereld, een soort cadeau, waardoor je normale wereld voor altijd anders zou zijn. En dus in die cycli gaat het eigenlijk over een mens die groeit. Met de trainingen hebben we de mogelijkheid om Hero's Journey naar Hero's Journey naar Hero's Journey door te gaan. Die mensen naar een steeds hoger niveau te mogen brengen. Dus dat voelt ook als een hele logische vervolgstap. Om naast die vette liveshows te doen, om de heldendaden die mensen toepassen in ons spel mee te geven in de praktijk. Dat ze dat in de praktijk ook toe kunnen passen. Ja.
Ik kan me wel voorstellen als er 200 mensen van de Rabobank bijvoorbeeld meedoen aan zoiets, dat niet iedereen erop staat te springen bijvoorbeeld. Er zijn ook altijd mensen bij zijn die zeggen, ja, het is allemaal flauwekul, het interesseert me niet. Merk je dan als zo iemand start met een beetje argwaan, dat hij na 5 minuten dat helemaal vergeten is en helemaal meedoet?
Ja. Ja? Ja, wij zitten dus met het spelontwerp, maar ook het gedragsontwerp, is net zoals dat die keuze om mensen alleen naar binnen te laten gaan in die gevangenis. Ik denk dat we al 10 trucjes toegepast hebben voordat je je intro hebt gehad. Dus er zit bijvoorbeeld ook een stuk noodzaak in, hè, die hacker die de hele missie voor je opzet. Ja, die gaat gigantisch op zijn bek. Weet je wel? Dus die kan het niet meer doen. Maar ondertussen zit je wel in de camera te kijken naar een onschuldige gevangene die zegt, kun je me hier alsjeblieft uithalen voor mijn dochtertje, want ze zit al wel 4 jaar om me te wachten. Weet je wel? Ja, dan kun je denken, ja, stom spel. Maar je zit daar toch met 4 collega's. It's time to get moving, weet je wel? Het is tijd om die mensen te gaan helpen. En daar bouw je er een aantal van in. En ik denk ook dat mensen het over het algemeen gewoon heel leuk vinden om te spelen. Dus dat wel goed komt. Het is alleen zaak dat wij altijd vertrouwen en de openheid creëren dat ze dat kunnen doen. Ja. Ja. Ja.
Maar je grote beleving, je van 80 naar 120 naar 300 mensen, was ook even bij corona jouw nadeel eraan. Ja. Mocht jij op een bepaald moment ook terug open wanneer iedereen terug mocht opengaan? Of was het voor jullie nog even...
Ja, we hebben daarin wel een andere journey gehad dan de meeste escape rooms. We zijn teruggeschaald. We hadden een format voor 450 man in de koepel. En daar hebben we dus een format van gemaakt voor 110 man in het MNS-gebouw. En dan met meerdere groepen achter elkaar. En dat zou in theorie nog rendabel moeten kunnen zijn met 75 spelers. En ze hadden op een gegeven moment van die regels van zoveel mensen mogen er zijn. En daarmee hebben we een aantal weekenden kunnen draaien en mensen een leuke tijd kunnen geven.
Merkte je ook dat er vraag achter was? Waren mensen terug, hadden ze zin om terug te komen spelen? Of was het ook argwaan van, wil ik wel komen spelen?
Ja, dat was een rustige periode. Kijk, angst is gewoon een hele slechte omgeving om te verkopen. Weet je wel, als mensen bang zijn, dan doen ze niet zoveel. Ik merk het ook wel in onze show, weet je wel. Als mensen te gespannen zijn, dan bevries je, weet je wel.
Heb jij nooit last van een Marloes?
Nooit.
Nee?
Sorry, dat was een open geworden.
Overigens, dat vind ik, trouwens, dat wilde ik nog wel zeggen. Dat, over angst gesproken. Ik heb Entert in Maaseik gedaan. Die vond ik waanzinnig gaaf. Ik vind die makers vind ik echt heel cool. En ik heb laatst heb ik Stay in the Dark gedaan. Van Gijs Geers. En die vond ik veel beter. En de reden is dat bij Entered, en het was innovatief, hè, en knap, maar je ziet nieuwe ideeën vervormen, krijgen een nieuwe uiting. En Entered was in mijn optiek te spannend, waardoor mensen compleet verlamden. En ik vind dat bij Stay in the Dark er een veel verfijndere vorm is gevonden waarin je wel spanning voelt, maar wel blijft bewegen en handelen. En ik hoorde op een gegeven moment die discussie en zo, en ik bedoel, het is denk ik gewoon heel mooi dat dat soort ideeën ontstaan. En het is ook tof dat we op elkaars ideeën doorbouwen. En dat er steeds mooiere dingen komen voor mensen om te spelen.
Nee, het is ook moeilijk natuurlijk. Want als jij een puzzel maakt met blikjes, ja, dan wil dat niet zeggen dat niemand nog ooit een puzzel met blikjes mag gebruiken. Dus het is, waar trek je die grens natuurlijk? Hè? En het is gewoon de next step. En het is ook iets anders natuurlijk. Hè? Dus je geeft het zelf al aan. Ja. En iedereen moet maar kiezen wat je zelf het leukste vindt. Ja. En de jongens van Entert hebben ondertussen ook weer iets nieuws.
Ik ga er binnenkort heen. Ik ben super benieuwd.
Ja, ik ook. We moeten hem ook nog spelen. Ja.
Maar dat is wel gaaf, want dat is ook in België.
Ja.
En daar hebben ze, jullie hebben toch wel een beetje toegang tot bijzondere locaties en plekken. Ik denk dat,
ja. Je moet er Jeroen niet over beginnen. Hij heeft al van alles geprobeerd. En telkens, denk jij met een gevangenis zit natuurlijk, heeft hij ook al best wel vette dingen. Hij had op een gegeven moment ook Evelyn Shadow in een hotel zo afspelen. Maar ja, dat is uiteindelijk ook allemaal niet meer doorgegaan. En die pech heeft Jeroen al een paar keer gehad. Dus je hebt misschien met je gevangenissen nog elke keer een beetje geluk dat je het überhaupt nog mag uitvoeren. Ja. Maar goed, ja, je kreeg in ieder geval op een gegeven moment wel terug toestemming om open te gaan. Jullie hebben dus corona wel netjes kunnen overleven. Leven mede dankzij het online spel ondertussen.
Ja. Ja.
En bestaat het nog? Of is het?
Je kan de fun variant op donderdagen nog spelen.
Oh, ja.
Maar we zien het echt als een trainingsproduct. We zijn al die disciplines ook aan het ontwikkelen. Rapportage, theorieën, theoretische modellen.
Dus gewoon Jan met de pet die gewoon het spel wil spelen met de hacker en zo.
Dat kan
nog steeds.
Maar alleen op donderdag. Nee, dat verhaal van Entered en Stay in the Dark. Ik zag laatst een remake van het filmpje Everything is a Remix. Ik weet niet of jullie het toevallig kennen.
Nee.
Nee.
Ja, het is echt gek. Dat gaat over hoe wij met mensen doorbouwen op de ideeën van andere mensen. En dat eigenlijk heel natuurlijk en normaal proces is. Dus ik denk dat daar ook gebeurt. En het punt is, te veel spanning verlamt. En je wil niet dat je spelers verlammen. Je wil dat je spelers dingen kunnen doen.
Ja, ik denk wel dat er een publiek is die echt die uberangst willen meemaken.
Ja.
In het buitenland trekken ze al van een ladder en trekken ze kleren uit.
Ik denk echt dat een hele kleine groep is. Als jij het schaalbaar wil maken, jij wil, dan denk ik niet dat daar je...
Nee, daar is België en Nederland nog niet klaar voor. Dus,
ja. Je had op een gegeven moment dat verschrikkelijke huis of zo waar je in kon gaan. Dan word je gemarteld en zo.
Oh.
En dan is ik te kijken en dan wordt het gedeeld. En ik vind dat echt afgrijzelijk. Ik vind het verschrikkelijk. Want je bent niet meer de leider, je bent niet meer de held, weet je wel. Je bent gewoon iemand die in de zeik genomen wordt. En dat verdien je niet als bezoeker. Je moet gewoon een mooie tijd krijgen. En ik denk dat dat soort ideeën heel veel aandacht krijgen omdat ze shockeren. En dus dat er veel meer kliks op komen en shares. En dat dan de idee veel groter wordt online dan het inderdaad in werkelijkheid is.
Ja, en je zegt nog een keer, hè, geen helden worden. Jullie willen dus inderdaad helden. 5 miljoen helden, hè, tegen 2026.
Ja.
Hoe ver zijn jullie?
Ja, we hebben nu 250.000 plus helden gemaakt.
Plus?
Ja. Ja. Dus er zijn 250.000 mensen die Prison Escape hebben gespeeld. En ik heb wel eens voor de gein uitgerekend van hoeveel mensenjaar is. Hebben mensen in ons universum rondgelopen. En dan zit je op 200 jaar of zo komen we uit. Dat die game of die wereld echt is geweest voor bezoekers of acteurs. Dus dat is heel mooi.
Is het een haalbaar doel?
Ja, nou, wat er denk ik gaat gebeuren. Dus ik ben in Berlijn geweest kijken voor gevangenis. Ik ben Verenigd Koninkrijk geweest. Ik heb hele lijsten. En met Up the Game was het ook, kwam ik ook heel veel in contact met mensen die konden helpen. Maar ik denk dat Prison Escape Live gewoon een best wel uitzonderlijk en excentriek en moeilijk schaalbaar ding is. Ik denk dat je hele gave en goede mensen nodig hebt die dat draaien en organiseren. En ik denk dat je dat niet zo makkelijk één op één over kan zetten naar het buitenland. Dus die ambitie en droom van meerdere gevangenissen in het buitenland, ja, dat gaat hem niet worden. En daarmee gaan we het doel ook niet bereiken. Maar dit is een beetje zakelijke praat, maar we willen met... De training, daar zit een SaaS-model onder, dus software as a service. Dus dat je een subscription neemt. Dus dat je elk half jaar getraind wordt, dat die training doorgaat. En SaaS-modellen die lenen zich voor exponentiële groei in plaats van lineaire groei. Dus dat je, als je je klanten goede tijd geeft, dat ze het jaar erop blijven. En als je dan nog meer klanten hebt, dat je dan nog meer teams mag helpen. En dat kan heel snel gaan. Dus,
wellicht redden jullie.
Nou, voordat we naar het stukje over de acteurs gaan. Hoe lang duurt Prison Escape? Kan ik het als anderstalige persoon spelen? Mm-hmm. Wat kost het ongeveer?
Ja.
En wat is je eigen advies? Zou je met een groepje van 4 komen of van 6 of 8? Waar zou je zelf adviseren?
Ja.
En ik denk dat ik al uit kan halen dat je rolstoel toegankelijk is, maar dan weet ik niet of dat een Doetinchem ook is.
Ja, je mist wel een stuk van de content, maar er is genoeg over. We hebben op een gegeven moment ook wel een blinde meneer gehad en mensen die doof waren, dat er dan een tolk mee ging. En dan hebben ze zo'n handig monitortje, waardoor ze de speeches van onze acteurs goed kunnen vertalen. Dat zijn wel, denk ik, uitzonderingen in een weekend. De beleving die duurt 3 uur. In Doetinchem word je opgehaald met gele Amerikaanse schoolbussen. Op het moment dat je instapt, dan word je naar de gevangenis gebracht. En dan ben je 3 uur en 3,5 uur later, mits je ontsnapt bent natuurlijk, weer terug op de locatie. Dus dat is het hele avontuur. We hebben daar ook een echte gevangenis. Het is speelbaar voor tot 150 personen. We hebben daar 30 acteurs en een crew. En de kosten die bedragen, afhankelijk van de editie die je kiest, €69 voor de ochtend, €89 voor de middag en €79 voor de avond. Voor particulieren raad ik eigenlijk iedereen de avondeditie aan. Ik denk dat die veel goedkoper geprijsd is voor wat je krijgt dan alle andere edities. Anderstaligen kunnen meedoen. Wij bieden alleen op dit moment aan dat onze acteurs allemaal naar het Engels kunnen schakelen in de 1-op-1 interactie en in hun verhaallijnen. Dat zullen ze ook doen. De massale scènes zijn niet Engelstalig. Alle fysieke props en objecten waar tekst op staan zijn allemaal Nederlandstalig. Je moet van goede huizen komen. Dus als jij meedoet en je bent Engelstalig, dan neem je een Nederlandse buddy mee. Of je zorgt ervoor dat je heel veel initiatief neemt. En dan zul je alsnog een geweldige tijd hebben. Alleen de odds are stacked against you. You're locked up abroad. Ja, je gaat gewoon heel veel niet begrijpen. En als je daar doorheen komt, dan heb je alsnog een leuke tijd. Maar ik denk dat 3/4 van de Engelstaligen bij ons een goede tot uitmuntende tijd heeft. En 1/4 echt een waardeloze tijd. Omdat die gewoon meer hulp nodig hadden gehad. En door de taalbarrière kunnen we ze dat niet overal geven.
Ja, duidelijk.
Groepssamenstelling. We hebben af en toe stelletjes die meedoen. Hele avontuurlijke stelletjes vinden dat leuk. Maar we hebben ook wel eens stelletjes gehad dat dan een van beiden zei, ja, maar we zouden toch wat samen doen vandaag. Maar dan hoop ik dat ze nog een heel leuk programma daarna hebben gehad. Of gebruik maken van het buddy-systeem. En ik denk dat Prison Escape een perfecte beleving is om te doen met een groot gezinsuitje. Ook een vrijgezellenfeest. Groepen van 6 tot 14 personen, waarin je na afloop ook van elkaar allemaal de verhalen kan horen, want iedereen die zal wat te delen hebben. En zakelijk is het denk ik een van de weinige uitjes waar je echt kwaliteit kan krijgen voor 150 man. Dus mochten er luisteraars zijn die een bedrijfsuitje zoeken, ja, dan bel me en ik heb gewoon wat vets voor hele afdelingen of een heel bedrijf.
En alleen kan je natuurlijk ook.
Ja, ja. Dat gebeurt ook wel. Ja, ja, ja.
Ja, want het maakt toch niets uit.
Nee.
Je bent niet alleen in ieder geval.
Dus je kunt het gewoon in je eentje gaan doen, Yves?
Ja, klopt. Dat wil ik niet.
Oh.
Nou, dan gaan we over het stukje acteurs. Want ja, wat je begin al zei, was de veranderende factor, was hetgeen wat je echt uniek maakt, is natuurlijk het stukje acteur.
Ja, en wat een zoektocht is dat geweest, hè?
Je hebt er ook veel.
Ja. En hele gave mensen. Kijk, in Rotterdam organiseerden we met heel weinig structuur. Dus heel weinig, we hadden geen organogram, we hadden geen afspraken. Alles was een beetje houtje touwtje, een beetje chaotisch, een beetje community en zo. En dan krijg je ongelooflijk veel ideeën. En dat werkt zolang de mensen die ideeën hebben gecreëerd in dat team blijven. Best wel goed. Maar je hebt er niet echt sturing op als organisatie zijnde. Je regisseur, die geeft wel wat ideeën mee. Maar de acteurs maakten daar soms wel zelf de dienst uit. En af en toe levert dat prachtige dingen op. En soms levert dat ook niet zulke goede dingen op. En uiteindelijk wil je wel een stabiel product hebben. We hebben een aantal regisseurs gehad die daaraan gewerkt hebben. Ook uitvoerend producenten die meer organisatorisch van aard zijn dan ik. Ja, wat hebben we geïnstalleerd? Onze waarom is duidelijk. We bestaan om helden te maken. Dat komt terug in alles wat we doen, in alle trainingen die we doen. Het gaat niet om ons, het gaat om die mensen. Van het moment dat ze binnenkomen tot het moment dat ze bij ons weggaan. We werken samen, we zijn inclusief daarin. We zijn heel duidelijk over de voorwaarden als je bij ons werkt. Je krijgt duidelijke informatie over de rol en de wereld. Je wordt getraind in het maken van helden. Daar hebben we verschillende dimensies in. Tijdens het weekend wordt het onderwerp regelmatig aangetikt om dat goed te houden. Over tijd zijn we denk ik nog beter in staat geworden om ook onze werving en selectie daar op maat op te maken. En die mensen op te bouwen. En het resultaat is gewoon dan een heel bijzonder team. Je hebt gewoon 25 mensen die volledig samenwerken om 150 man een veilige, maar bovenal vette tijd te geven. Die mensen geven heel veel, maar ik denk ook dat ze wel heel veel terugkrijgen. Ze maken hele bijzondere dingen mee met de spelers en mogen mensen heel veel bijzondere momenten laten ervaren. Ik denk dat we dat geconsolideerd hebben. De regisseur Ricardo Essen, die net weg is, die heeft een stokje doorgegeven aan een nieuwe regisseur waar ik waanzinnig enthousiast over ben. Dat is Bas van Dongen. Ricardo heeft als afscheidscadeau nog wel een boek geschreven met daarin 100 bladzijden over het helden maken en hoe je dat moet toepassen in alle aspecten van het regie. Ik heb heel veel ideeën en Bas die wordt de regisseur die op de lange lijn al die ideeën verder mag brengen. Verder uit mag kristalliseren. Maar we hebben ze. Ze staan zwart op wit. Mensen weten hoe ze kunnen bijdragen. Dat levert gewoon nog meer kwaliteit in de show. Dat is denk ik heel mooi. En ik denk ook dat we daarin echt uniek zijn. Dat we weten hoe we dat met acteurs kunnen creëren voor de bezoeker.
Ja. Want hoeveel acteurs heb je nu momenteel in dienst?
Er werken op dit moment 30 acteurs voor Prison Escape. We gaan dit najaar opschalen, want Doetinchem gaat echt als een raket sinds Breda dicht is. Dus we gaan veel meer shows doen en een aantal acteurs kunnen niet die beschikbaarheid geven. Dus tegen de tijd van de uitzending, we hebben een casting open. Vind je het leuk om andere mensen tot held te maken? Sluit je aan bij onze creatieve club. En wat wel een interessant experiment is, wat denk ik heel erg succesvol is, toen corona uitbrak en de lockdowns en zo, toen ben ik eigenlijk een hele tegengestelde beweging ingegaan van de meeste mensen. Want ja, ik heb een aantal contracten moeten beëindigen en een aantal samenwerkingen met ZZP'ers. Maar door Prison Escape Online ben ik juist ook weer een aantal acteurs een contract gaan geven. Dat is een clubje geworden van hele gave mensen die nu acteren. En ze doen klantenservice en iemand die helpt me met de systemen en die acteert. En dat zijn echte heldenmakers die 40 uur per week bezig zijn met onze missie. Dat uitvoeren in het acteren, in alle andere dingen die ze doen. Daar hebben er volgens mij nu een stuk of 8 van op contract. Daarvan hoop ik er meer te maken. Want het lijkt me gewoon heel gaaf als je meer van dat soort mensen hebt die gewoon fulltime dit doen.
Ja.
Daar word je ook, ervaring is het belangrijkste. Dus we kunnen ze heel veel leren. Maar we geven ze de juiste mindset mee en de juiste tools. Maar de vlieguren die een acteur opdoet in een rol, dat is heel bepalend voor de kwaliteit uiteindelijk.
Ja. Ja. En wat ik me ook afvroeg is, vanaf werving en selectie, zeg maar, tot aan het daadwerkelijk meedraaien in het spel. Hoe lang duurt die onboarding?
We hebben meerdere varianten daarvan. De mensen die in juni op casting komen, die staan in september in de show. En in hun voorbereiding krijgen ze voorbereiding op de casting. Maar die casting is eigenlijk al een eerste training. Want we willen niet mensen heel erg beoordelen, maar we willen meer kijken van wat zit erin? Wat voor potentie kun je brengen? Dus je gaat daar sowieso van leren en groeien. De mensen die genoeg in het vat hebben, die worden getraind. En die krijgen een stuk of 4 trainingen, hebben een 1-op-1 contact met de regisseur die ze begeleidt, worden voorzien in alle formatinformatie en hebben een duidelijke lijst van wat ze moeten weten en alle andere dingen die mogen ze leren. Maar als je het hele Prison Escape format wil leren, dan ben je wel even bezig.
Ja.
En dan tijdens de showweekenden, dan heb je een soort mix tussen ervaren acteurs en minder ervaren acteurs onder regie van de regisseur.
Ja, heb je dan ook een soort van zo'n basis? Dit zijn de acteurs die een grote rol hebben en wat, of heeft iedereen een gelijkwaardige?
Ja, absoluut niet. We hebben wel een organogram toegevoegd over de uitvoerend producent is eindverantwoordelijke, de regisseur die stuurt de acteurs aan, zeg maar. Daar hebben we heel veel duidelijkheid in gecreëerd, omdat het heel veel problemen weghaalt. Maar iedereen is gelijkwaardig, levert dezelfde bijdrage. We doen dat samen. En je hebt geen dragende rollen daarin. Iedereen draagt bij. Zeker vanuit dat idee van die hero's journey. Hè? Want je kan je misschien voorstellen, als jij de vijand van de speler bent, dat mensen misschien na afloop niet zo snel naar je toe komen. Terwijl dat als je de helper van een speler bent, dan help je diegene misschien wel met ontsnappen. Dus dan maak je dat moment van een vette ontsnapping van 30 minuten heel erg met elkaar mee. Maar die helper, die kan zijn werk niet doen als die speler niet ongelooflijk bang is dat die ontsnapping mis kan gaan door de vijand. Dus dat is een soort samenspel. Ja. En daarin heb je verschillende veldposities.
Maar ik kan me wel inbeelden dat ja, je hebt 30 acteurs, er kan wel eens iemand ziek vallen of ja, er is iets waardoor je niet kan komen opdagen. Hmm. Als iemand dan de directeur speelt, heb je dan wel altijd een andere acteur die ook weer kan invallen om die directeurrol over te nemen?
Ja, daar gaan we wel heen. Dus de productie bestaat nu wel een paar jaar. Dus dan heb je een aantal mensen die de rol een keer eerder hebben gedaan, die in het geval van de overlijdende familie of zo, dan kun je dat vrij spelen. Soms trainen we iemand. Ik denk niet dat het heel vaak voorkomt. Helemaal in het begin was het echt van ja, we hoopten maar dat acteurs langs zouden komen. Er zat geen organisatie achter. Het ene moment is er iemand, het andere moment is diegene weer weg. De enige binding die er was, was de vriendengroep van de mensen die er altijd waren. Die werd steeds groter. En in Doetinchem heb ik de regie mogen doen. En daar heb ik een aantal dingen heel duidelijk neergezet. En een van de afspraken is, je bent er het hele seizoen bij. Dat hadden we 8 weekenden in een seizoen. En als je hier wil komen werken, dat kan. Maar dan geef je die inzetbaarheid en dan ben je er ook. En daar heb ik ook wel eens een havik opgeschreven. En de reden is heel simpel. Kijk, als er echt iets is, iets ernstigs, natuurlijk kun je dat probleem delen en dan wordt er een oplossing gevonden. Maar je wil niet hebben dat mensen het verjaardagsfeestje boven hun werk en hun collega's gaan stellen. Omdat er heel veel samenwerking nodig is tussen die acteurs. En je kan je misschien voorstellen, jullie zijn als team hoe lang op elkaar ingewerkt?
Ja, een maand of 2, hè?
Ja, zoiets. Ja. Wie is deze gast?
Ja. 2-3 jaar ondertussen.
Ja. Ja. Ja.
Dat werkt lekker, weet je. Jij komt met de apparatuur, jij doet de routing, weet je wel. Alle dingen die lopen heel organisch en die zijn verdeeld over tijd. En dus hoef je over heel veel kleine dingen geen zorgen meer te maken. Heb je een nieuwe acteur, dan moet je als bestaande acteur veel harder werken. Want dan moet je extra kwaliteit leveren voor de bezoekers. Omdat je nog niet van je nieuwe collega kan verwachten dat die ook die kwaliteit al levert. Je moet op de hoogte komen van al die speellijnen en of je de collega-acteur die ook kent. En dan gaat er heel veel werk zitten in het in contact raken met elkaar als collega's. Maar dat wil je niet. Je wil dat die 25 acteurs die we in kunnen of mogen zetten alleen maar in contact zijn met onze bezoekers, de helden. En daar kwaliteit leveren, waardoor er enthousiasme ontstaat, waardoor het werk ook veel leuker is. Dus daar ben ik toen wat scherp in geweest. Overigens, dit najaar hebben we zoveel weekenden dat ik die eis niet meer vast kan houden. Maar dan gaan we alsnog heel erg nadenken over welk voetbalteam, tussen aanhalingstekens, zetten wij neer. En je gaat niet in één keer je spits of je middenvelder verwisselen. Dan krijg je chaos.
Kijk, tijdens zo'n spel, de regisseur, zit hij de hele tijd mee te luisteren, mee te kijken naar het spel? Of is hij hem bij te sturen?
We hebben daar 2 functies in. Dus we hebben een regisseur en een spelcoördinator. Die spelcoördinator is eigenlijk de manager van tijd en ruimte. Dus die geeft alle auditieve cues door aan de acteurs wanneer bepaalde dingen moeten gebeuren. Die zorgt dat iedereen op tijd is. En die coacht de acteurs op hun speerpunten. De regisseur die zit een abstractieniveau hoger. Die neemt de mensen aan, die heeft de ideeën, die doet de regiepraatjes. En samen brengen zij de acteurs richting het helder maken bij de bezoekers.
Ja. Oké. Okay. Voordat we de up the game gaan,
ja.
Was ik nog heel even benieuwd. Uit wie bestaat je team vandaag de dag? Want je doet het niet meer alleen en je draait ze.
Ja.
In het kort.
Ja, nou ja, dus voor corona in Breda, toen we Breda aan Doetinchem hadden. Ik denk dat ik toen een kantoorteam had van 25 man. Nou, dat zijn er nu nog 7.
Oké.
Okay. Dus die is veel kleiner geworden. En ik heb een paar geweldige collega's die ook acteren, die op de klantenservice zitten. Ik heb één collega die is uitvoerend producent, daarmee eindverantwoordelijke voor de Prison Escape Doetinchem shows. Ik heb een regisseur op contract. Ik heb een operationeel manager die eigenlijk de uitvoerend producenten overziet. Dus die managt al die producties. Dat doet ze Marleen en zij is daar heel erg goed in. Zij komt ook uit het traditionele theater, dus ze neemt een stukje professionaliteit daarin mee. Verder hebben we dan een aantal jongens die ook wel logistiek werk doen. Tom, Koen, Jelle. Ik ben zo bang dat ik iemand vergeet nu. En Leon, die helpt mij met de verkoop en de IT. We hebben nog een paar ZZP'ers. Casper, die al jarenlang onze website maakt. Een boekhouder. En we hebben intern Sylvia, die doet de boekhouding. En op dit moment, doordat we wat kleiner zijn, doe ik de ontwikkeling, hoofdmarketing en hoofdsales. Luister je nou naar deze podcast? Ik heb een heel groot probleem. Ik denk namelijk dat het bedrijf heel hard gaat groeien en dat we goede mensen nodig hebben. Dus mail me gerust en dan gaan we graag in gesprek.
Ik zal het delen in de show notes.
Ja, is het wel. We hadden een managementteam van 5 personen. En daar zijn er 3 van gestopt afgelopen maanden. En dat heeft ook wel een beetje te maken met de situatie dat we de koepel kwijtgeraakt zijn. Dus die kwam er nog eventjes overheen. Het gaat heel erg goed. We kunnen het werk goed bijbenen met het huidige team. Dus dat is mooi.
Nou, leuk te horen. Ja. Nou, dan gaan we naar Up the Game. En ja, er zullen heel veel misschien mensen denken van, welke escape room is dit?
Ja, laten we er eerst maar eens beginnen inderdaad met wat is het?
Ja, toen helemaal aan het prille begin van de escape room industrie, toen kwam Alexander Gierholtz op een gegeven moment naar me toe, samen met Sander en Alice van Logic Locks, die ook al een bijzondere escape room, de Catacombs natuurlijk hebben, met het idee van, joh, zou het niet mooi zijn als wij al die mensen bij elkaar kunnen brengen van de internationale escape room industrie. En zij kwamen naar mij omdat ik dan wat grotere evenementen deed. Dus ik dacht, nou, dan kan Rick misschien helpen met het commerciële stuk, de organisatie. Dat hebben we neergezet, dat hebben we meerdere jaren gedaan. Amsterdam, in Breda en het laatste jaar in Zaandam. En dat was een congres voor escape room eigenaren en real-life gaming makers. Waarin er bijvoorbeeld hier in de koepel een gigantische markt was, waar meerdere breakout stages waren, waar workshops en presentaties gegeven werden voor groepen van 30 tot 200 man. Dat hebben we een aantal jaar gedaan. Toen kwam ook wel een beetje de internationale top in de escape room scene kwam hier naartoe. Bepaalde makers die ook veel podcasts en dergelijke hoort. En die kwamen daar ook veel Nederlandse escape rooms spelen. En heel erg in contact ook hier met de scene. Ik en Alexander zijn allebei. Alexander die heeft ook wel een beetje vergezichten, net zoals ik. Ja, en wij wilden eigenlijk iets heel vreemds doen. Want wij dachten van ja, het is misschien wel goed als in het beginstadium van die escape room industrie er ook ideeën ontstaan over, je kan ook andere dingen doen die leuk zijn voor mensen. Dus daarom was het Up the Game en niet Escape Room Conference. En we hebben altijd ons best gedaan om ook heel veel theater te programmeren en experiences die lijken op een escape room. Om dat idee een beetje te verbreden.
En dat was ook het doel van de bijeenkomst dan?
Ja, ik denk uiteindelijk met congressen dat je bezoekers heel erg je doel bepalen. Dus je kan programmering maken, maar uiteindelijk is je publiek die wil bepaalde dingen. En dan moet je ze dat ook geven. En ik denk dat over tijd niet helemaal in dezelfde lijn zit als wat bijvoorbeeld ik en Alexander belangrijk vinden. Ja, en wat heel moeilijk was met Up the Game. We hebben een aantal hele succesvolle edities gehad. Rijk inhoudelijk, veel netwerken ontstaan. De laatste editie was niet zo'n succes. Dat was op een te dure locatie en koud en zo. En toen kwam ook nog corona eroverheen. Dus toen was het congres klaar. En ben ik daarmee gestopt. Ik had het toen al overgenomen van Alexander. Ik wilde dat zelf doen. Ik was heel erg in een zoektocht en daar ben ik altijd wel mee bezig. Want jij hebt een gaaf idee, dat is mooi. Maar je wil dat idee duurzaam de wereld in helpen. En om dat te kunnen doen heb je een stukje organisatie nodig. En om een stukje te kunnen organiseren en je wil niet zelf heel veel uur werken, dan moet je daar mensen op zetten. En die mensen die moeten dat naar een volgend niveau voor je brengen. En daarin heb ik denk ik wel geleerd dat ik samen met mijn kernteam en Logic Locks goed in staat was om hele bijzondere congressen te maken. Maar dat we nooit echt erin geslaagd zijn om dat buiten onszelf te kunnen zetten. Met een goede projectleider die dat dan voor je gaat doen. Dat heeft wel onder de beslissing ook gelegen. Dat ik dacht van ja, ik wil dit niet. Ik wil hier niet mijn energie in stoppen. Toen kwam ook nog corona. Weet je wel, dat kostte eigenlijk allemaal geld. Ik denk van ja, de passie en het netwerk, dat was heel mooi. Maar die kan ik ook op andere manieren vinden. Ik hoop wel dat het door de jaren heen nog een keer zo goed gaat dat ik de game wel weer kan organiseren. En dan het liefst ook weer in samenwerking met Logic Logs. Maar dan moet het niet een bedrijfsmatig congres zijn. Dan moet het gewoon een stichting zijn die mooie dingen doet. En dan moet daar een bevlogen persoon op zitten die dat gaat draaien.
Al een paar eigenaren gesproken die heel graag nog eens terug zouden komen. Dus dat moet leuk geweest zijn.
Ja, dat is te gek. Maar ik denk dat ik zat toevallig een post van Klaus te lezen van de College of Extraordinary Experiences op LinkedIn. En die heeft het helemaal begrepen. Die zegt, joh, je moet gewoon een randvoorwaarde creëren. Je gaat ongelooflijk creatieve mensen bij elkaar zetten. Er gaan dingen gebeuren, weet je wel. Dus faciliteer dat. Faciliteer een bijzondere locatie. Je zorgt dat die mensen met elkaar aan de gang kunnen gaan. Ik denk dat iedereen dat kan doen, weet je wel. Met 5 man of 10 man.
Ja. Onderschat hoeveel... Ja, je onderschat het niet, maar er zit zo ontiegelijk veel voorbereiding en werk in.
Ik denk dat een up-the-game organiseren complexer is dan een prison escape organiseren.
No.
Dus dat. En leeft gewoon niet genoeg op ook. Ja. Dus dan. Ik denk wel dat er hele mooie verbindingen zijn ontstaan en ideeën. En ik denk ook dat bijvoorbeeld. Ik durf wel zo arrogant te zijn dat we in Nederland meer of best wel veel acteurs in escape rooms hebben. Misschien dat we dat ook wel een beetje gepromoot hebben. En ik denk ook dat heel veel mensen de Nederlandse escape rooms hebben gezien doordat Up the Gamer een aantal jaar is geweest. En dat is goed en dat is mooi. En
wellicht ook wat samenwerkingen ontstaan.
Ja, ja. Dus dat is vet. En het heeft mij ook ongelooflijk geïnspireerd. Zeker in de beginjaren. Maar je merkt op een gegeven moment wel dat het een bepaalde kant op trekt. Dat het een beetje een IAPA, dat er een wens ontstaat dat het een beetje een IAPA kant op gaat.
Ja.
Dus dat je veel escape room eigenaren krijgt die er gewoon heel bedrijfsmatig in zitten. En ook heel graag heel veel bedrijfsmatige informatie willen hebben. En de marktplaats belangrijk vinden. En daar ben ik dan weer wel te creatief voor. Want ik ga daar wel een beetje op. Ik ga daar niet op aan, op dat soort ideeën per se. En ik denk dat er andere congressen zijn die dat veel beter kunnen leveren. En als je heel creatief wil gaan, ja, volgens mij moet je dan echt naar de College of Extraordinary Experiences. Soms is er volgens mij ook in Nederland nog een congresje wat georganiseerd wordt met wat creatieve. Als je goed zoekt, dan kun je dat absoluut vinden.
Ja. En wat is dat, die college? Of?
Dat is een paar dagen in een kasteel. Waar allemaal escape room makers en imagineers van Disney en Apple en zo samenkomen om spellen te maken en belevingen te ondergaan die ze voor elkaar hebben gemaakt. Waar ook lessen gegeven worden over het maken van belevingen en de ideeën die daaronder liggen.
Tof.
Het is dit jaar weer volgens mij. Dus misschien wel de moeite waard. Misschien als ze aanschrijven, kun je een perskaartje krijgen.
Wie weet. Ja, zou wel heel tof zijn trouwens.
Ja, even als Harry Potter in het kasteel zit. Gek, wat zijn nog de toekomstplannen van real-life gaming?
De toekomst van real-life gaming. Ik denk dat we heel vlijtig door blijven werken aan die 5 miljoen helden. En dat we daar steeds beter in worden. En ik hoop ook dat we over 5 of 10 jaar daar ook echt theorieën en kerncompetenties van de wereld in kunnen schieten. Zodat anderen daarmee verder kunnen. Ik hoop dat de live shows over tijd gaver en gaver worden. Dus dat daar op een gegeven moment misschien een helikopter in gezet wordt of explosies. Dus zullen die live shows altijd doen, maar niet op superveel locaties. Ik weet zeker dat er in het nieuwe jaar een nieuwe locatie bij komt. Daar gaan we de komende paar jaar op leunen en dat wordt gaaf. Ja, en verder is het doorgaan op het helden maken en het ontwikkelen van mensen door middel van die training. En die training geeft mij bedrijfsmatig ook de mogelijkheden om een aantal mensen die ik gaaf vind fulltime aan me te binden. Het is toch een ander model. En om die vast werk aan te bieden. En ik denk dat we daar heel veel mensen internationaal een hele leuke tijd mee kunnen geven en groeien. En daarmee ook direct bij kunnen dragen aan de missie van Prison Escape. En over een jaar of 15 dan is het denk ik dat Prison Escape training... misschien wel jaarlijks 500.000 mensen traint. En dat die live shows, dat er misschien 30.000 mensen naartoe gaan per jaar. Maar dat die de vetste stuff meemaken zoals je die in een film tegenkomt. Misschien zelfs een beetje gefinancierd vanuit die training. Weet je wel? En dat lijkt me een beetje een mooi eindpunt. En dan als je dan 30 jaar later bent... Er is ooit een film gemaakt of een serie gemaakt die heet Westworld. Ik denk dat wij een goede kans hebben zijn om dat pretpark dan uiteindelijk te gaan.
Oh, leuk. Dat is een verre toekomstvisie. We zullen eens teruggaan naar de hedendaagse tijd. Want we willen ook nog een paar dingetjes van jou zelf weten natuurlijk.
Ja, speel je zelf wel eens escape rooms of escape experiences?
Nou, binnenkort ga ik de Mice of the Grisers doen. Daar heb ik heel veel zin in. Ik heb laatst de kamer van Diederik van Bussel van Backspaces gedaan. En die staat niet heel erg bekend in Amsterdam vanwege zijn kamers. Hè, want we hebben het daar over de Sherlock en Logic Locks en noem het maar op. Maar hij heeft een nieuwe escape room gemaakt. The Order of Arum, of Arum Escape Room. En dat gaat over het maken van goud. En dat was vond ik een hele verfrissende en vette escape room. En de reden dat ik hem vet en verfrissend vond, was dat het niet is van, dit was een hele goede puzzelkamer of een hele verhalende kamer. Maar deze kamer heeft continu een mix van momenten die je meemaakt, die of verhaal zijn, of spel zijn, of een acteur zijn, of een ander effect zijn. Dus dat is me goed bevallen. En de kamer slaagde er ook heel erg in om een betekenisvolle keuze aan het einde mee te geven aan het publiek. En dat vind ik echt heel knap als je dat kan doen. Dus dat is een vette room. Ja, verder, ik ga binnenkort nog naar Jacob Oblom. Dat is een theatermaker. Die maakt hele mooie theatervoorstellingen met Miem. Dat is echt een aanrader als je van experience suspense en zo houdt. Dat is wel de theaterwereld waar je naartoe gaat. Maar die heeft een aantal bijzondere voorstellingen. En dat is een beetje wat er nu in het verschiet ligt. Ja.
Leuk. En dat staat er dus inderdaad op de planning. En als je kijkt naar je favoriete rooms die je ooit hebt gespeeld of experiences.
En hoeveel kamers heb je eigenlijk gespeeld?
Ik denk dat ik op een bescheiden 30 kamers uitkom. Ik vond de Dome de eerste keer dat ik hem speelde waanzinnig. Ik heb hem daarna nog een keer gedaan en dat had ik niet moeten doen.
Oké.
Maar dat was echt een top 3 ervaring de eerste keer dat ik hem deed. En dat heeft ook mee te maken dat ik ruimtelijkheid heel interessant vind. En die was ik helemaal kwijt in die kamer. Dus dat is fijn om de controle even kwijt te zijn. Ik vind de Catacombs vind ik een hele goede escape room. Ik vind dat verhaal en hoe de acteur zich daar opstelt heel goed is. Ja, Entered en Stay in the Dark waren recentelijk goed. Of Stay in the Dark was heel erg goed, vond ik. Ja, dat is het denk ik op het moment wel, ja.
Je ziet wel de voorliefde voor kamers met acteurbeleving. Echt.
Ja.
Ja. Ja. Dan zullen we de snelle vragenronde maar erin gooien. Eens kijken wat je echt over alles denkt.
Ja.
Ben je klaar voor?
Ja.
Reken of taalpuzzels?
Reken.
Hang en cijfer sloten of geen sloten?
Geen sloten.
Klassieke room of experience?
Experience.
60 minuten of langer?
Langer.
Acteurs of geen acteurs?
Acteurs.
Ik denk dat dit een hele makkelijke wordt, toch? Enge kamers of spannende kamers?
Spannende kamers.
1 room per dag of boek de dag maar vol?
1 room per dag.
Bedenken, bouwen of begeleiden van een room?
Bedenken.
Logica of doepuzzels?
Doepuzzels.
Moeten ontsnappen of maakt niet uit?
Maakt niet uit.
Record neerzetten of de tijd nemen?
Record neerzetten.
Storyline of puzzels?
Storyline.
Vast of wisselend escape gezelschap?
Wisselend.
Lineaire of parallelle puzzels?
Parallel.
Wel of geen pre-show?
Wel pre-show.
De tijd zichtbaar in de kamer of liever niet?
Liever niet.
Ontvangst in thema of pas als de kamer begint?
Ontvangst in thema.
Ja, daar waren ze. En ik denk dat we Prison Escape perfect besproken hebben. Dus ja,
je kon een beetje meepraten.
Ja.
Welke escape rooms vind je die aan deze criteria voldoen?
Die jij zojuist hebt opgenoemd.
Ik denk net de kamers die jij ook opgenoemd die jij speelt.
Maar je gaat binnenkort misschien ook naar Zwolle toe?
Ja.
Ja, dat is ook een beetje in die richting.
Ja, hetzelfde, ja. 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 Ja, ik denk dat je automatisch kamers met een acteur, daar gaat niet zo grap een klok in hangen.
Nee, en doepuzzels is natuurlijk ook een beetje in een experience ben je ook veel meer aan het handelen. Ja. Dus daar past dat denk ik ook heel mooi in.
Zeker.
En duren bijna altijd meer dan 60 minuten, dus ja.
Ja, alleen dat record neerzetten, dat is dan misschien nog de vreemde eend in de bijt.
Ja, ik ben er wel achter. Ik ben wel heel resultaat gedreven. Dus
competitief ook wel.
Rood. Oh. Maar grapjes over. We zijn nu met disc en training en zo bezig. Gaat daarover. Ik heb laatst overigens nog, dat vind ik wel leuk. Ik heb laatst een experience gedaan met zombies. Oh. Een soort Walking Dead experience. Was ergens in het hoge noorden. En, dat is...
Ja, ik moet voor Thuisfront wel de naam nu hebben voor, de, voor deze experience, zeg maar.
Warrior Events heet de organisatie die het organiseerde.
Kijk, nou, dat kan ik wel googlen.
En het is hilarisch. We hebben echt een hele leuke tijd gehad. We vonden de beleving niet super. Maar we waren er met heel veel acteurs en creatieve mensen. Dus we gingen eigenlijk gewoon onze eigen avontuur maken. En dan af en toe hadden we ook een acteur die we tegenkwamen. En die wist dan niet zo goed hoe die daarmee moest gaan. Dus dat vond ik ook leuk. Van, ja,
acteurs uit hun comfortzone halen. Ja, ja. Heerlijk.
Ja, dus heb je al verschillende niveaus. Heb je het niveau 1 is de acteur moet zijn eigen lijn doen. Niveau 2 is de acteur betrekt jou bij de lijn. En niveau 3 is de acteur gooit zijn lijn weg op het moment dat jij met een gavere lijn komt. Weet je wel? En dat verschil zie je dan. Dat is eigenlijk een soort gek genoeg een tijdmachine. Die mensen hebben een hele korte tijd, denk ik, een veel betere beleving neergezet dan dat ik heb gedaan. Dus ze zijn heel kort bezig en die zijn echt meerdere dingen aan het doen. Dus dat is super tof. Het was wel een beetje rauw, weet je wel. Dus dan zit je in een verlaten school, ben je aan het vluchten voor die zombies. En er ligt er wel overal veel glas, bijvoorbeeld. En dat zie ik dan en dat kan ik me dan niet permitteren. Want dan denk ik van ja, dat zou ik zelf nooit doen. Dus dat is dan een beetje dubbel. Maar dat was wel een leuke ervaring. Dus als je een beetje van risico houdt, dan zou ik die zombie-ervaring zeker opzoeken.
Ga je dan ook naar de Fright Nights bijvoorbeeld?
Nee. Ik heb heel veel acteurs hier in Breda die bij de Fright Nights werken en gewerkt hebben. En volgens mij een waanzinnige cultuur. Het zijn ook hele leuke en gave mensen. Ik hou er niet zo van, één. En ik vind ook niet... Ik heb het gevoel dat je die ervaring echt heel erg moet ondergaan. In plaats van dat je daar zelf sterker uitkomt. En dat in combinatie met jointjes rokende mensen in dat park. Ik teken er niet voor. Maar wel leuke mensen die daar werken. En ook zeker een experience. Ik denk dat er genoeg mensen zijn die dat wel echt gek vinden.
Ja, het is letterlijk ondergaan, hè, wat je zegt. Hè? Je komt er nooit als held uit in. Ja, behalve dat je denkt, ik heb dit gedurfd.
Ja, ja. En misschien zit daar ook wel iets heldhaftigs in. Maar ja, je hoort dan een term als broekplassers. Dat acteurs het hebben over dat ze iemand zo hebben laten schrikken dat hij zijn broek plast. En dan denk ik, ik hoor dat verhaal en denk ja, leuk dat jullie er zo over praten. Maar je hebt hier wel iemand die met plas in zijn broek zo en een rode kop in die auto terug naar huis moet rijden. Ja, weet je wel?
Die €120 betaald heeft.
Ja, en dat is een excess, hè? En dat is incident. En de massa gaat er met een grote glimlach doorheen. En ze hebben die ene ervaring dat je onder water moet en zo. Te gek. Maar in de kern, not my cup of tea.
Nou, we zijn een beetje aan het einde gekomen van de aflevering.
Ja.
Vond je het leuk?
Ja, dat was gaaf.
Ja?
Ik hoop dat ik niet te veel spraakwater van ben geweest. En, dat
die hebben we het liefst.
De luisteraars wat mooie dingen uit.
Ja, mijn SD-kaart is aan het roken, dus... heb jij nog vragen aan ons?
Wat worden de volgende afleveringen? Na die vraag.
Ja, Zwolle.
Ja, Zwolle komt er nog aan. We willen ook heel graag nog met Rijswijk om de tafel. Dus,
Sherlocked,
ja. Ik zit heel even na te denken. Ja, we hebben natuurlijk ook nog steeds de hoop dat we met escape roomers nog iets, .de nog iets kunnen opzetten. Vet. Op de een of andere manier. Dat we toch daar ook nog eens wat meer over te weten komen hoe dat allemaal in elkaar steekt en hoe dat is ontstaan.
Ja, Baron Beekman willen we nog graag voor de microfoon, de Gouden Kooi
de
nog.
De Gouden Kooi, ja.
Dus ja. We proberen het nog tot eind dit jaar te rekken, dus...
Top.
Ja, en als Pim luistert, toch ook nog steeds Pim.
Ja.
Maar eind dit jaar, maar zijn we nog op zoek naar tips, tricks?
Of tuurlijk.
Ja.
Ja. Nou,
deel ze dadelijk maar.
Ja, nou, ga ik doen.
Dat is goed.
Ja. Luisteraars ook nog een paar gaven. Het mooiste is natuurlijk als je een idee krijgt van iets wat net een paar weken bestaat of zo. Dat is helemaal gaaf. Maar.
Heb je toevallig zoiets aan? Nee.
Dat was het verhaal van Molly's Game. Die escape room die kwam out of nowhere, toch? Dat was, en die bestaat ook nog niet zo lang. Ja. En in één keer is dat een van de beste kamers van Nederland. Weet je? Dat is wel cool. En dat, misschien gebeurt dat op dit moment nog steeds.
We hopen het. Ja. Dus we denken toch wel dat de lat elke keer hoger ligt. En het is, like Loran bijvoorbeeld van Molly's Game, duwt die lat ook samen mee omhoog natuurlijk. Hè? Ja. Een andere maker komt er weer spelen en denkt, dit is gaaf, dit wil ik ook.
Ja.
En die pakt dit idee weer en duwt het ook weer naar de next level. Ja. Dus ik denk dat we stilletjes aan de limiet zijn gekomen wat makers kunnen investeren in een kamer om het nog op een redelijke termijn terug te verdienen. En bezoekers verwachten natuurlijk steeds meer, maar willen ook maar x betalen voor een beleving. Dus
ja, dat wordt wel moeilijk. En het wordt steeds duurder allemaal. Hout, metalen. Ja. Dus het is een uitdaging.
Ja, ik moet wel zeggen, ik ben daar wel nieuwsgierig naar. Ik denk dat, ik heb met Prison Escape heb ik één prijsstrategie gehad. En dat is dat ik eigenlijk steeds meer ben gaan vragen. En dat geld gaf me de ruimte om steeds meer te geven. En ik heb soms wel eens het idee dat escape room eigenaren een soort vasthangen aan een soort zelfbedachte grens van dit mag het kosten. Terwijl ik denk dat als je echt iets goeds hebt, werk met verschillende tarieven of zo. En vraag iets meer. Ook al zijn de tijden duur, weet je. Oh, als jij daar de volgende Molly's Game voor 50 euro meer als groep kan beleven, zou je dat doen?
Ja, het probleem is dat we altijd aan die geheimzinnigheid vastzitten. Hè. Je weet niet voor wat je betaalt. Je weet het pas achteraf. En dan ben je een beetje afhankelijk van reviews om te weten,
Daarom zijn die reviews zo belangrijk. Want die prijzen die zijn bijna overal gelijk.
Ja, als die prijzen gelijk zijn, dan kun je er eigenlijk, dan weet je het niet meer. Maar als op een gegeven moment een escape room heel veel geld vraagt, dan verwacht je eigenlijk ook iets meer.
Ja.
En dat mag ook ergens. Hè? Als je boven het gemiddelde gaat, dan mag je net iets meer verwachten. Ja. Alleen mensen komen dan daadwerkelijk binnen van, nou,
ja, kom op.
Ja,
kom
laat
op,
maar zien.
Ja, en de escape room eigenaar vraagt niet om die reviews. Die vraagt niet om op nummer 1 te belanden. Maar die speler komt op nu wel binnen. Ja, je bent blijkbaar de nummer 1. Ja, kom op, hè. Verbaas ons maar. Maar dan denk je, ja, je moet het wel zelf doen. Het is hetzelfde als ik Prison Escape zou boeken en daar op een stoeltje ga zitten en niks doe. Ja, ik denk niet dat ik heel veel lol heb voor mijn 80 euro. Ja. Maar dat komt door mezelf.
Ja.
En dan kun je nog zo goed je best doen met je acteurs als je wilt. Ja, een deel komt van de speler. Maar ik ben het wel met je eens. Er zijn nu ook kamers die boven die 200 euro gaan zitten. De jongens van Enter bijvoorbeeld doen het al. Ja. Gijs doet het al met Stenen Dark. Zijn natuurlijk wel andere belevingen, groter, langer, met acteurs. Maar je ziet ook kamers zonder acteurs die nu ook boven die 200 euro grens gaan zitten.
Ja.
En ik denk dat heel veel eigenaren daar naartoe kijken met het idee van, nou, ik ben benieuwd of het zo goed draait. Want dat geeft ons ook weer de ruimte om te verhogen. Mm. Daardoor kunnen we ook weer vettere dingen gaan bouwen.
Ja, ja, bedankt, als je voor zegballen hebt, dan zeg je, joh, ik maak er 220 euro van. En ik hanteer een 100% refund policy als mensen ontevreden zijn. Weet je wel? Of het is riskant misschien. Ja. Zeker in Nederland. Maar,
ja, inderdaad. Ja, nee, ik vond het echt niet leuk.
Ja, waarom niet? Ja, dat maakt niet uit. Maar ik wil wel mijn geld terug. Dus,
Ik denk dat mensen wel eerlijker zijn dan dat. Maar dat, daar laten we dat hopen. En voor alle escape room spelers, zoals ik in het midden van die podcast al zei, van geef af en toe je lokale escape room eigenaar even een knuffel. Want ze blijven wel gewoon doorgaan. Dat is mooi.
Ja. Waar kunnen mensen jou vinden?
Ik ben de laatste tijd heel veel op LinkedIn actief. En dat komt omdat ik even de verkoop doe van Prison Escape. Dus als je een zakelijk idee hebt of iets dergelijks, voeg me gerust toe op LinkedIn. En dan kunnen we vanuit daar kijken of we wat voor elkaar kunnen betekenen. En verder, als je Prison Escape of Real Life Gaming belt, de klantenservice, ja, dan kun je direct mijn mailadres krijgen als je iets leuks wil opzetten of doen.
Ja, en boeken, dat kan gewoon via prisonescape.nl.
Klopt. En dan kom je op de landingpage van alle subproducties. Klik dan op Doetinchem of op training of op online. En daar kun je op dit moment boeken. Ja, nou, die site in de gaten. Misschien dat als mensen dit horen, dat er wel weer een andere locatie hierop staat.
Leuk, ben je een beetje actief op socials? Dus Instagram of Facebook?
Alleen met name vanuit de Prison Escape brand. Dus dat. Maar dat de Prison Escape brand, als je daarmee interacteert, dan kom je met hele leuke collega's van mij in contact. En dan kan er ook van alles ontstaan.
Leuk.
Tof.
Ja, Rick, bedankt.
Ja, super bedankt.
Dat we op bezoek mochten komen hier.
En dat we nog buiten mogen hier.
Ja, we moeten daar wel nog hier eruit.
We moeten nog ontsnappen.
Sorry, er staan hier wel acht bewakers.
Ja. Ja, eentje kijkt heel blij. Dus dankjewel voor de podcast. Jullie bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.
Ja, tot de volgende.
Doei.